Daarvoor we met de studie starten, even van mijn kant nog een bekendmaking. Morgenochtend om 10 uur zal voortaan vanuit Leiden via internet de Bijbelstudie die ik in de gemeente Ebenaar-Ezer elke zondagochtend geef, via internet worden uitgezonden. U kunt dat dus via internet beluisteren. Op de site www.levendwater.org wordt exact uitgelegd wat u moet doen. Het is heel eenvoudig. U moet iets installeren, namelijk een mp3 player. Als u die al heeft, wordt het helemaal eenvoudig. Dan klikt u op een icoontje en dan krijgt het, als het goed is, krijgt u direct verbinding met ons. Momenteel is er plek voor zo'n 50 verbindingen. Misschien wordt het nog wel uitgebreid dat als nog meer mensen daaraan gaan meedoen, maar dan moet je wel ADSL hebben. Geeft u zich dan op bij mijn zoon, telefoonnummer staat erbij, en kan hij u eventueel helpen hoe u ook weer, zeg maar, verantwoordelijk kan zijn voor zo'n het doorgeven weer naar 10 anderen. Zo kan je maasvormig netwerk bouwen in internet, waar iedereen, zeg maar, op aanloggen kan. We hopen hierin een behoefte te voorzien. Ik heb van allerlei kanten, ook uit België, regelmatig toch de vraag gehad. We kunnen eigenlijk nergens heen en is er geen mogelijkheid om. Tot er iemand via internet mij een mailtje stuurde en zei, waarom doe je dit niet? Toen dacht ik, dat is eigenlijk een heel goed idee. Ik hoop dat het technisch ook allemaal lukt morgenochtend. We hebben al eens een keer proef gedraaid, dat ging op zich goed. Maar je weet het maar nooit. Hè? Soms zie je het wel eens, hè? Alsof de duivel ermee speelt, zeggen ze wel eens. En dan gaat het fout. Ja, dat had ik ook, zeg maar, gisteren toen opeens mijn pc plat ging. Dan draait hij dus maanden achter elkaar zonder een probleem en opeens geeft hij de geest. Maar goed, mijn zoon is vandaag thuis om te kijken, de oudste zoon, Jonathan, om te kijken of hij alles weer goed aan de praat krijgt. En met zijn expertise geloof ik wel dat het gaat lukken. Goed, dan eventjes over waar we nu staan met de Bijbelstudies. Het hele afgelopen seizoen hebben we stilgestaan bij de studie die gaat over het onderwerp de eindbestemming van de mens. En niet alleen over de eindbestemming van de mens, de gelovige, maar ook met nadruk, wat is nou de eindbestemming van de ongelovige? Hoe ziet dat er nou uit? Is wat de kerken hebben geroepen door de eeuwen, is dat correct? En we hebben gezien in die allereerste brochure die ik schreef daarover, heeft de mens een onsterfelijke ziel, dat eigenlijk de kerk van de Griekse wijsbegeerte, de Griekse filosofie uitgaat, die Plato poneerde dat de mens een onsterfelijke ziel heeft, dat hij dus eigenlijk niet sterft, maar dat hij na zijn sterven voortleeft, dat hij terechtkomt volgens de kerken, volgens de orthodoxie, dan in de hel, waar die direct pijn leidt. Al voor dat het oordeel zelfs al is gekomen. Uiteindelijk komt dat laatste oordeel dan ook nog eens over de mens heen. En dan zal die voor eeuwig worden gepijnigd in de hel tot in alle eeuwigheden. Daar is de duisternis. Daar is de buitenste duisternis. Daar is de wening. Daar is het tannengeknars. Daar is de poel des vuurs. Daar lijkt men pijn in de vlam. Laat ik het maar zo voorstellen. Dat is de ene kant. En we hebben nu tot dusver allemaal studies ondernomen om eigenlijk dat te toetsen wat de orthodoxie leert. En wat in het Calvinisme en ook in de Rooms-Katholieke Kerk, eigenlijk in heel het christendom, eigenlijk wel pijlers zijn geworden in de evangelieverkondiging. We hebben gezien in de eerste brochure heeft de mens een onsterfelijke ziel, dat de mens geen ziel heeft, maar een ziel is. En ook dat de mens niet onsterfelijk is, maar juist sterfelijk. En dat God hem daarvoor waarschuwde in het paradijs. We hebben gezien dat het loon dat de zonde geeft, de dood is. En dat die dood tot alle mensen is doorgegaan. En dat de mens dus niet voortleeft, dat voorbestaat bij zijn sterven, maar dat terechtkomt in zijn graf. De levensgeest keert bij het sterven terug naar God. De mens is stoffelijk en keert tot stof weder. En hij gaat niet naar de hemel, hij gaat ook niet naar het paradijs of naar de hel, Maar de mens, de gehele mens, ligt neder, volgens Job, in het graf, totdat de hemelen niet meer zijn, totdat de losser op het stof der aarde zal optreden. En we hebben ook gezien in de brochure, de tweede brochure die toen geschreven werd, waar zijn de doden? En die doden zijn dus niet in de hel of in een dodenrijk, in de Hades, maar zijn in de Sheol. Ze zijn ook niet in de poel des vuurs, de Gehenna, wat ook vaak vertaald wordt in het Nieuwe Testament met hel. Maar ze zijn dus echt in het graf. Nu volgen er in die serie brochures nog totaal 3 die over de eindbestemming van de mens gaan en waar we nader ingaan op wat allemaal de orthodoxie leert. Ik heb er lang over nagedacht, ik kan natuurlijk na die eerste en die tweede brochure kunnen stoppen en direct de orthodoxie als ware als behandeld beschouwen, maar ik heb getracht, of ja, ik heb erover nagedacht en ik heb getracht om ook de schriftplaatsen, die allemaal gaan over de buitenste duisternis, waar wening is en tandengeknars, waar sprake is in de evangelie over de vurige ogen, waar sprake is over de voleinding der wereld, waar sprake is in de schrift over het oordeel van de Zoon des Mensen op de troon zijner heerlijkheid, waar sprake in de schrift over is, over het laatste oordeel, om er niet gemakkelijk ervan af te maken, maar nog 3 brochures eraan toe te voegen, die al die teksten in hun schriftuurlijke context plaatsen. Maar dan moet je heel wat behandelen. Dan moet je ook heel wat heilige huisjes, ook in de evangelische richtingen, toch omverhalen. En daarom is er nu een 3e brochure geschreven, met als titel: Vindt de grote verdrukking wereldwijd plaats? En u kent al reeds het antwoord. Het antwoord is nee, die vindt niet wereldwijd plaats. Het is een uren der verzoeking, die niet, zoals vertaald is in Openbaringen 3 vers 10, die over de gehele wereld komt, maar die juist over de ecumene komt. Om hen te verzoeken, die niet, zoals is vertaald, op de aarde wonen, maar die in het land wonen. En we hebben onderzocht, als je dat gaat kijken naar de grondtekst, dat daar voor wereld niet kosmos staat, wat heel deze wereld is, in alle, zeg maar, heel de mensheid, maar dat er staat ecumene, en dat ecumene slaat op een gebied op aarde. En dat dat gebied eigenlijk het Midden-Oosten is. Althans, zoals ik dat leer. En ook in de brochure die nog gaat komen, ga ik daar nog verder op in. Namelijk, er komt nog een 4e brochure. Die brochure is ook al eens klaar. En de volgende keer neem ik die brochure ook mee. Hij wordt nu nog gecorrigeerd. Die heet De Tekenen der Tijden. En er komt nog een 5e brochure aan, waar ik vandaag uit citeer. En die heet Het Laatste Oordeel. En daarmee proberen we dus in die 3 brochures, Vindt de grote verdrukking wereldwijd plaats, De Tekenen der Tijden en Het Laatste Oordeel, proberen we in die 3 brochures na te gaan wat nou precies de buitenste duisternis is. En we zien daarin dat de buitenste duisternis is het gebied buiten het Midden-Oosten. Want Christus, als hij wederkomt, richt hij aan Israël en de 10 volkeren het koninkrijk der hemelen op. Het koninkrijk wat aan Israël wordt beloofd. En ik zal ook in de brochure Het Laatste Oordeel laten zien dat die ecumene zich precies, waar die zich precies in het Midden-Oosten zich bevindt, dat het al reeds aan Abraham en aan zijn nageslacht werd beloofd, dat het van 10 volkeren, dat hele gebied van het Midden-Oosten, werd afgenomen. Dat die 10 volkeren worden genoemd in de Bijbel, ook de redenen waarom het werd afgenomen van die 10. Dat het later ook in de psalmen wordt gegeven aan 10 anderen. En dat je die 10 steeds terugvindt in de profetie. Namelijk dat aan die volkeren in de ecumene het evangelie van het koninkrijk door het bekeerde Israël straks zal worden gebracht. En die 10 volkeren zie je steeds terug als de 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar, als de 10 maagden in Matteüs 25, als de 10 koningen, die je zowel in de profetie van Daniël terugvindt, als uitvoerig ook in het Bijbelboek Openbaring, kom je steeds die 10 tegen. Je hoeft maar het getal 10 in de concordantie te gaan volgen. En al die tekstplaatsen die over die 10 volkeren gaan, die rollen er gewoon uit. Nou, pas in de 5e brochure, het laatste oordeel, gaan we er precies op in. En zal ik u ook laten zien waar precies dat koninkrijk der hemelen zich bevindt. Ik geloof dus niet dat de voeten van het beeld van koning Nebukadnezar met die 10 tenen, dat dat het herstelde Romeinse Rijk zal zijn, oftewel Europa, zoals sommigen leren en altijd al hebben geleerd. In mijn visie is dat dus het Midden-Oosten. En volgens mij laat de Bijbel zien dat de grote verdrukking straks komt over dat Midden-Oosten heen en in het bijzonder over Israël heen, om hen te beproeven, om hen te testen of het geloof waar is. Want wat laat de Heer Jezus zien? Dat voordat hij wederkomt, Elia zal worden gestuurd als profeet tot zijn volk en dat het voor Israël tot geloof en bekering zal komen. En dat zij die status die ze nu hebben van Lo-Ami, niet mijn volk, dat dat zal overgaan in de situatie, in de status van mijn volk. Maar voordat dat zover is, zal God dat volk testen. En houdt er een derde van over, als hij dat test, in die uren der verzoeking. En dan hebben we gezien, en dat wordt ook uitgelegd in de brochure die u nu kunt kopen, voor 3 euro, die brochure van vindt de grote verdrukking wereldwijd plaats, dat die grote verdrukking Jacob's benauwdheid is. Het is de benauwdheid van Jacob, niet de benauwdheid van de wereld. Jacob wordt benauwd, Jacob wordt getest en beproefd. En samen met die volkeren, die omringende volkeren, de volken van rondom, zoals Joël dat noemt, die worden getest om samen met Israël de Heer Jezus Christus te verwachten. Want je ziet dat die 144.000 getuigen uit Israël uitgaan en het evangelie van het koninkrijk, het evangelie van Johannes, verkondigen aan al die volkeren. En die volkeren, die zullen ook dat koninkrijk der hemelen kunnen beërven. Ja, want het is hun beloofd. Als je die volkeren nagaat, zijn er bijna altijd volkeren die familie zijn van Abraham. Of zelfs uit Abraham zijn voortgekomen. Ja. Het is niet alleen Israël wat straks in het Midden-Oosten zijn erfdeel krijgt. Maar ook die 10 volkeren kunnen in principe erven. Maar van die 10 zijn er 5 wijs en 5 zijn de dwaas, die volgen in die uren der verzoeking het beest, net als een groot deel van Israël. En zij zullen het koninkrijk niet binnengaan dat Christus oplicht, het koninkrijk der hemel en op aarde, en ze zullen het koninkrijk niet zien. Goed, de buitenste duisternis, wat de orthodoxie altijd gebruikt om te zeggen en daarmee te dreigen, waar wening is en tanden knars, dat is dus, en dat laten we dus zien in die brochures, die buitenste duisternis, die bevindt zich buiten het Midden-Oosten straks, als Christus de koning is van heel dat gebied. En vanuit dat gebied de rest van de wereld bereikt wordt met het evangelie. De vurige oven, waarin de evangelie sprake van is, is de Gehenna. Wat vertaald helaas is door het woordje hel. Het is de poel des vuurs. En daar krijgen alle mee te maken die het beeld van het beest en het merkteken van het beest dragen. De volleinding der wereld, hebben we ook bij stilgestaan. Daarvan maken heel wat de mensen van de volleinding der wereld. Ook dan zal de wereld wel vergaan. En voor evangelische christenen, en daarom is het best wel een moeilijk onderwerp. Ook voor evangelische christenen hebben zo'n idee dat heel de wereld zal vergaan. En daarom moeten we behoorlijk opboksen tegen heel wat uitleg die in evangelische kringen is gegeven, jaar achtereen, over de profetie, want deze visie gaat daar volledig tegenin. De eindtijd is geen donkere tijd, de eindtijd is een oogsttijd. Want je ziet dat de voleinding der wereld eigenlijk, dat woordje voleinding in het Grieks ook betekent de oogst. En dat de Heer Jezus het ook zo verklaart zelf aan zijn discipelen. Als ze vragen, wat is de volleinding der wereld? Hij zegt, dat is de oogst. En die oogst is mooi hoor. Want het is allemaal koren, wat rijp staat. Oh, er zit onkruid tussen. Wat in de vurige oven wordt geworpen. Maar het tarwe wordt bijeengehaald en gaat in de schuur. En is er de grote verzameling van het volk van Israël. En van de volkeren, die notabene dat koninkrijk ingaan. Die grote verdrukking die straks komt, is dus specifiek gericht op het gelovige worden Israël. Om hen te beproeven, om hen te testen. Samen met die 10 volkeren waar de antichrist in opkomt. Hij komt uit een van die 10 volkeren en vestigt zich uiteindelijk, laat Daniël zien, aan de hoofd van die 10 volkeren sluiten. Verbond van vrede met Israël. Hij zegt dat hij de Messias is. Het lijkt er ook allemaal zo sprekend op. Hij richt zijn koninkrijk der hemelen op in het Midden-Oosten. En het lijkt als tweede druppels water op wat Christus belooft te doen. En als Christus lang vertoeft te komen, dan raakt men door deze prediking verward en neemt men hem aan. Goed. Het laatste oordeel, dat is dan de laatste brochure waar we de afgelopen keer, u weet het hè, in mei, de laatste keer, we hebben stilgestaan. En daar hebben we bij gezien dat in dat laatste oordeel de overige doden van het volk van Israël, daar komen te staan voor de grote witte troon. En dat dus niet heel de mensheid is, maar dat het specifiek over de ongelovige Joden gaan. Zij die verleid zijn geworden om te buigen voor het beeld van het beest en het merkteken van het beest te dragen. Dat hebben we duidelijk gezien. Maar ook dat zal worden opgeschreven en kunt u zelf nog eens rustig nalezen. Toch zijn we nog niet helemaal klaar met die orthodoxie. Ik denk dat u nog deze dag en de volgende keer nodig hebt om dat af te ronden. En daarna gaan wij de blik richten, net zo goed we heel grondig, eigenlijk in 5 brochures, alles wat de orthodoxie leert over de eindbestemming van de mens, hebben getoetst aan de schrift. Gaan we ook toetsen wat aan de andere kant men leert, namelijk wat men noemt de alverzoeningsleer, wat men daar leert. En ook dat zullen we helemaal keurig toetsen aan de schrift. En net zo goed, we zullen zien dat de orthodoxie het niet correct eigenlijk de schrift interpreteert. Zullen we ook zien dat de leer der alverzoening, die leer de schrift niet correct interpreteert. En ook geen enkele tekst die zij aanvoeren, laten we onaangeroerd. Daar zullen ook brochures over verschijnen. De waarheid, naar mijn mening, is een andere. En dan langzamerhand zal ik proberen om daar naartoe te werken en te laten zien dat eigenlijk alles vastzit aan de verlossing en de verzoening die daar ligt in de Heere Jezus Christus. Maar dat het niet zo eenvoudig en zo makkelijk gaat als de alverzoeners, om ze zomaar aan te duiden, leren ervoorstaan. Vandaag willen we het hebben over de toorn van God. De toorn van God. Dan waar we wel zijn. De orthodoxie spreekt veel over het laatste oordeel en dreigt daarmee. Maar ze leggen ook veel nadruk op de toorn van God. En door de eeuwen heen zijn met die prediking veel mensen angstig gemaakt voor God. Veel mensen zijn angst ingeboezemd. Ik wil maar beginnen met te zeggen dat de gelovige er verzekerd van mag zijn dat hij nooit in het oordeel komt. Johannes 5, vers 24 zegt: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel. Want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Welk oordeel verlosten ooit in de toekomst mogen ondergaan, zoals bijvoorbeeld in 1 Korinther 3 beschreven is, dat de werken van de gelovigen zullen worden getoetst door vuur, en dat ze zullen worden beoordeeld, en dat hout hooi stoppelen, ja, dat dat zal vergaan, maar dat die overhoud goud en zilver en edelgesteente, welk oordeel de gelovigen ooit mag ondergaan, nooit zal hij te maken krijgen met Gods toorn. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Zegt Johannes, of zegt de Heer Jezus, Johannes 3, vers 36, Johannes de Doper zegt dat. De uitleg in de Bijbel, alsof de opstanding ten oordeel van hen die het kwade hebben bedreven zou slaan op vleeslijke gelovigen, dat is een verkeerde interpretatie van de schrift. De schrift laat onomwonden zien dat de gelovige thans door zijn bloed gerechtvaardigd is en door hem behouden is van de toorn. Zoek dat maar eens op in Romeinen 5. Romeinen 5 vers 9. Waar we dat duidelijk vinden. Romeinen 5 vers 9. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden worden van de toorn. En verder kunnen we nog daarbij lezen, Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Een gelovige wordt behouden van de toorn. En hij heeft ook geen deel aan oordeel. Hij komt daar nooit in. Want er komt trouwens in de Bijbel Gods toorn openbaar. Nou, zult u zeggen dat als je volgens mij de Bijbel over doet, dan zou je wel gaan lezen direct natuurlijk in de Bijbel. En dan kom je terecht in Genesis 3 gelijk bij de zondeval in het paradijs bij Adam en Eva. Nou, daar zou je natuurlijk wel direct over Gods toorn lezen. Nou, dat zou je misschien verbazen. Maar als we over de zondeval lezen van Adam en Eva in het paradijs, dan lezen we in Genesis 3 niets over de toorn van God richting de mens. Daarentegen lezen we dat God wandelde in de koelte van de hof. Laten we dat maar eens opzoeken in Genesis 3. Genesis 3, vers 8. Toen had de zondeval plaats gehad. Ongehoorzaamheid was opgetreden. Genesis 3, vers 8. Toen zij het geluid van de Heere hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heere tussen het geboomte in de hof. De Heere komt niet tornend de hof binnenstormen. Nee, hij wandelt in de avondkoelte, in de hof. Ja. De Heere weet wat er is geschied. Dat volgt er gelijk uit. Want in vers 9 lees je: en de Heere God riep de mens tot zich en zeide tot hem: waar zijt gij? En God reed niet als een tornend God, maar als een liefhebbend vader, spreekt hij zijn kinderen toe. Hij is bedroefd. Waar zijt gij? Hij mist ze. Hij weet wat er in plaats gaat. Misschien zouden wij als mensen toorn en gramschap van de Heer verwachten tegen de mens, maar we lezen daar niets over. Wat de Heer doet, is dat hij ze nog eens wijst op de consequentie van hun daad, als hij ze daarvoor al gewaarschuwd had, dat als je van die boom eet, dan zou je de dood sterven. En hij laat ook zien dat ze de dood zullen sterven. En hij laat ook zien dat ze tot stof zullen wederkeren. Genesis 3 vers 18. Daar lezen we. Gij zult daarvan niet eten. Is de aardbodem om uwentwil vervloekt. En uiteindelijk dan in vers 18. In het zweet uw aanschijn zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt. Want stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. Maar aan de andere kant is er ook nog hoop in de woorden van God tegen de mens. Want de Heere doet hem een belofte, in vers 15. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen, zeg je tegen de slang. En gij zult het de hiel vermorzelen. Er is dus nog hoop. God doet een belofte. De belofte van het zaad der vrouw. Dat de kop van de slang zal vermorzelen. De houding van God dus tegenover Adam en Eva is anders dan menig een verwacht. En dan moeten wij wel goed in ogenschouw nemen als we nadenken over het oordeel van God over de mens. Wat is de eindbestemming van de mens? Wij vinden geen toorn in Openbaringen 20 voor de grote witte troon. Ook daar vind je geen toorn. In alle rust gaan daar de boeken open. En het boek des levens. Maar je leest niet over toorn in Openbaringen 20. En je leest ook niet over toorn in Genesis 3 in de Hof van Eden. Of je leest ook niet over toorn in Romeinen 5. Waar Christus voorgesteld wordt als de tweede Adam. Die als ware de leiding zou je kunnen zeggen van Adam over het mensengeslacht overneemt. In de toekomst komen we op Romeinen 5 uitgebreid terug. Er wordt in Genesis 3 dus geen vervloeking over de mens uitgesproken. Wie worden er in Genesis 3 vervloekt? Let er eens op. Allereerst in vers 14. Daarop zeiden de Heere tot de slang: omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft. Wie wordt hier vervloekt? Satan wordt vervloekt. Satan en zijn zaad wordt vervloekt. Wat wordt nog meer vervloekt? In vers 17. En de mens zeide, en tot de mens zeide hij: omdat gij naar uw vrouw geluisterd hebt en van de boom gegeten waarvan ik u geboden had, gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt. En wat hield die vervloeking in? Nou, dat het voortaan doornen en distels ook voortbracht. Maar Adam en Eva zelf, hier, worden niet vervloekt. Wordt er hier misschien een mens vervloekt uiteindelijk? Ja, er wordt hier een mens vervloekt. Wie is dat? Dat is later in Genesis 4, is Kain. Dat die is de eerste mens die wordt vervloekt. Niet Adam en Eva, maar wel Kain. En je leest in Genesis 4 vers 11, dat hij vervloekt wordt. Genesis 4 vers 11. En nu vervloekt zijt gij, ver van de aardbodem, die zijn mond heeft opengesperd om het bloed van uw broeder van uw hand te ontvangen. Dat zegt God tegen Kain. Kain laat in feite zien dat hij de eerste opvolger is van het zaad der slang. Satan wordt vervloekt en zijn zaad wordt gevloekt. Wordt vervloekt. Het ouderengebroedsel. Zoals Johannes de Doper zich opwond. Zoals de Heer Jezus zich opwond. En vervloekingen
over dit addergebroedsel uitsprak. Hoe Christus ook straks in Matteüs 25, als hij daar zit, op de troon zijner heerlijkheid, hij ook tegen die vijf dwaze volkeren, die vijf dwaze maagden zegt, die zo het beest zijn aangevolgd en het gelovig overblijfsel hebben verdrukt, geen poot hebben uitgestoken, geen beker koud water hebben gegeven. Wat zegt hij tegen ze? Vervloekt zijt gij. En hij verwijst ze in feite naar die vurige oven die daarvoor de duivel en zijn engelen bereid is van de grondlegging der wereld af. Het Satan en zijn zaad worden vervloekt. En Kain hier laat zien dat hij slangenzaad is. Hoe kan je dat zien? Nou, omdat hij moedwillig houdt hij de waarheid ten onder. Hij kent God, maar willens en wetens gaat hij een andere weg, gaat hij de weg van Satan. Hij aanbidt, ja, maar hoe aanbidt hij? Hij aanbidt vals. Hij aanbidt zoals iemand afgoderij pleegt. Zo aanbidt deze Kain. En waar leidt altijd die afgoderij toe? Tot het vermoorden van zijn broer. En waar leidt straks ook de afgoderij van onder het volk van Israël? Als ze in die uren der verzoeking die over de hele ecumene komt om degene die in het land wonen te bezoeken, te testen, te beproeven. Nou, dan richten ze een, onder het gehoor van die valse profeet, richten ze dat beeld op van het beest, van het eerste beest, in de tempel in Jeruzalem. En ze buigen ervoor. En wat doen ze nog meer? Ze plegen niet alleen afgoderij daardoor. Ze vermoorden ook nog hun eigen broeders, hun eigen familie, hun eigen volksgenoten, die niet buigen. Daar staat erbij, die worden onthoofd. Die worden vervolgd. En dan zie je al die martelaren komen uit de grote verdrukking in die witte gewaden, waarvan Johannes zich afvraagt, wie zijn ze? En dat hij antwoord krijgt, zij komen uit de grote verdrukking. Dezelfde situatie. De eerste mens die vervloekt wordt, Kain. En straks in ieder die onder Israël in die uren der verzoeking tot dezelfde daad als Kain komt, zegt Johannes in zijn eerste brief, heeft hij eeuwig leven blijvend in hem? Nee, als jij je broeder vermoordt, dan heb je eeuwig leven, zegt Johannes in zijn eerste brief, niet blijvend in hem. Dan zondig je tot de dood. En wat zegt het woord? Het woord zegt, voor zulken moet je niet bidden. Iemand van het gelovige overblijfsel van Israël wordt als het ware opgedragen, als je dat ziet, bid maar niet meer voor hem. Het is zaad van de slang. Hij is zonder tot de dood. Hij heeft eeuwig leven niet blijvend in hem. En hij zal vallen onder het oordeel van God. In die brochure die daar op tafel ligt, de derde in de reeks, vindt de grote verdrukking wereldwijd plaats, is een heel gedeelte ingeruimd over de behandeling van deze moeilijke teksten. Iedereen moeilijk vindt. In 1 Johannes 3 en 1 Johannes 5. Die teksten van de mensenmoordenaar, er wordt verwezen naar Kain, eeuwig leven, niet blijven in zich heeft. En in 1 Johannes 5, waar staat, wordt gesproken over die zonde tot de dood. Indien wij zondigen tot de dood. Ook daar wordt dan op ingegaan en in zijn context geplaatst van die tijd, zodat u die teksten ook kunt vatten. En ook niet bang hoeft te worden, wat voor prediking dan ook, dat in de huidige tijd het mogelijk zou zijn dat een mens of een gelovige zou kunnen zondigen tot de dood. Dat is onmogelijk in deze tijd. Je moet het ook zien in de tijd waarin Johannes Openbaring schrijft, zijn brieven schrijft en zijn evangelie schrijft. Dat zit aan elkaar vast.
Dat is een bediening. Daar kijkt hij op uit. Nou, u kunt het allemaal verder in die nieuwe brochure nog eens nalezen en zelf bestuderen. Want u moet niet aannemen wat ik het zeg. U moet zelf toetsen aan de schrift. Ja, meestal wordt, als we naar Genesis 3 vers 15 kijken, die belofte van dat vrouwenzaad, dan wordt er alleen gekeken naar het zaad van de vrouw, maar je ziet ook een ontwikkeling in de Bijbel. Niet alleen van het zaad der vrouw wat uitloopt op Christus, maar ook een ontwikkeling van het zaad der slang. Dat uitloopt uiteindelijk op de zoon des verderfs die komt, de antichrist. Ja, allen die Satan daarin volgen, al het zaad van de slang, deelt het oordeel van de slang. Komt in de poel des vuurs. Daar wordt men afgerekend. Die staan ook niet meer op. Die krijgen te maken met de tweede dood. De mens van nature krijgt alleen maar te maken met één dood. Welke dood? De dood aan het eind van uw leven. Want de dood is tot alle mensen doorgaan. De adamitische dood. Maar de mens van nature krijgt eigenlijk helemaal geen deel aan de tweede dood. De poel des vuurs. Maar hij krijgt ermee te maken. Zodra hij zich geheel en al schaart. En aan de zijde van Satan. En tot aanbidding eigenlijk komt. Van hem. Ja, de Bijbel is daar duidelijk in. Dat zaad nooit zou opstaan. Dat zaad als het ware verloren gaat en wordt weggedaan. Maar daar komen we nog maar verder op. Als we kijken in de Bijbel waar voor het eerst toorn voorkomt, dan is dat pas in Genesis 27. Zoek het maar niet op. Want het gaat daar niet over de toorn des Heren, de toorn van God. Het gaat er over menselijke toorn. En je komt in Genesis alleen maar toorn van mensen tegen die boos zijn, die ze opwinden ergens over. Pas in Exodus 4 kom je voor het eerst, zoek dat maar wel op, in Exodus 4 kom je voor het eerst de toorn des Heren tegen. Exodus 4. Exodus 4, vers 14. Er staat, en ik begin maar in vers 13, het is daar Mozes die spreekt, maar hij zeide, o Heere, zend toch iemand anders. Toen ontbrandde de toorn des Heere tegen Mozes. En hij zeide, is niet de Leviet Aaron uw broeder? Ik weet dat hij goed spreekt. En zie, hij is op weg gegaan, u tegemoet. En als hij u ziet, zal hij zich van harte verheugen. Ja. Toen ontbrandde de toorn des Heren tegen Mozes. Dus de toorn des Heren ontbrandt hier tegen iemand die God niet kent? Nee, de toorn des Heren ontbrandt hier tegen een gelovige. En nog wel tegen Mozes. En als je verder dan in Exodus gaat lezen aan de hand van de concordantie, die toorn des Heren gaat volgen in de Bijbel, dan zeg je, hé, die toorn des Heren, die is steeds in Exodus af en toe gekant tegen Israël, het volk des Heren, als ze weerspannig zijn, als ze murmureren, als ze Hollands zegt zitten te zeuren, hè, dan komt de toorn des Heren over zijn. Als ze eigenlijk ongelovig zijn, als ze eigenlijk, ja, niet willen, terwijl het toch duidelijk is wat God wel wil. Het komt steeds over mensen ook, het kan soms ook over de farao zijn, hè, en over de Egyptenaren, over mensen die God niet willen erkennen en gehoorzamen. In het bijzonder komt de toorn des Heren openbaar als gelovigen komen tot afgoderij. En Israël, nadat het verlost was, kwam het tot afgoderij in de woestijn. Toen het danste rondom het gouden kalf. De toorn van God komt ook openbaar wanneer als Israël uiteindelijk aankomt bij de grens van het beloofde land Kanaan. En wat doen ze dan? Gaan ze dan vol geloof Kanaan in? Nee, ze openbaren geen geloof, maar ongeloof. En ze weigeren het beloofde land Kanaan binnen te trekken. En de toorn van God ontbrandt tegen het volk. Er staat onder andere ook in het Nieuwe Testament. Zoek dat maar eens op in Hebreeën 3. Hebreeën 3, vers 11. Hebreeën 3, vers 11. Er staat: laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val komen door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. En in dan lees ik iets voor uit Hebreeën 4. Ik moet zijn Hebreeën 3 vers 11, sorry. Waar God zegt over dit volk en ik heb gezegd: altijd dwalen zij met hun hart en ze hebben mijn wegen niet gekend, zodat ik gezworen heb in mijn toorn, nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. De toorn van God kwam openbaar toen zij ongeloof openbaarden en ongehoorzaam werden. Datzelfde woordje toorn komt in hoofdstuk 4 vers 3 nog een keer terug. Want wij gaan tot de rust in, wij die tot geloof gekomen zijn zoals hij gesproken heeft, gelijk ik gezworen heb in mijn toorn, nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. Je ziet dat de toorn des Heren vaak dus te maken heeft, niet met ongelovigen, niet met Adam en Eva en de zondeval daar, niet met het orde voor de grote witte troon, nee, maar met gelovigen. Gelovigen die dus God kennen, maar God niet gehoorzamen. Als je dan het woord toorn zo door de Bijbel heen volgt, dan zit dat bijna altijd vast aan het volk Israël. En uiteindelijk heeft dat ertoe geleid, ja, dat God zijn volk heeft verlaten in zijn toorn. Het komt wel weer goed, uiteindelijk. Dat staat in Jesaja 54. En daarmee wil ik maar al die tekstplaatsen waar toorn over Israël in voorkomt mee samenvatten. Jesaja 54. Jesaja 54. En dan vanaf vers 5. Laten we dat lezen. Jesaja 54 vanaf vers 5. En dan zie je ook dat het alweer goed komt tussen God en Israël. Want uw man is uw maker. Heere de Heerscharen is zijn naam. En uw losser, de Goel, en uw losser is de Heilige Israëls. God der ganse aarde zal hij genoemd worden. Want als een verlaten en diep bedroefde vrouw heeft u de Heere geroepen, als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaad werd, zegt uw God. Een kort ogenblik heb ik u verlaten. Maar met groot erbarmen zal ik u tot mij nemen. In een uitstorting van mijn toorn heb ik mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen. Maar met even goede tierenheid ontferm ik mij over u, zegt uw losser de Heer. Dat zegt dus in feite Christus. Want hij is de losser. Hij is de losser Israëls. En hij zal zich dus weer over zijn volk ontfermen, waar hij zich in een ogenblik van zijn toorn zich van heeft afgewend. En zij is nu een verlaten vrouw. U kent wat ik noem geven, vrouwen die verlaten zijn door hun man. Zo zit Israël erbij. Maar de Bijbel spreekt niet alleen over de toorn in het Oude Testament zoals die openbaar werd en zoals het uiteindelijk leidde dat God zijn volk verliet en dat uiteindelijk Israël niet meer Ammi was, maar Lo-Ammi. Dus niet alleen is er sprake van toorn van God in het verleden, er is ook steeds sprake in de Bijbel van toorn in de toekomst. Dat vinden we onder andere in 1 Thessalonicenzen 1. Dan is er sprake van de komende toorn. En er zijn toch nog wel aardig wat tekstplaatsen die daarover spreken. Vers 9. Want zelf verhalen zij van ons hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij, dat zijn die Thessalonicenzen, u van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten die hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Wat valt in dit gedeelte nou op? Wij komen niet alleen tegen toorn, de komende toorn, maar er wordt ook gezegd van deze Thessalonicenzen dat zij zich hebben bekeerd van de afgoden. Afgoderij. Waarover de toorn des Heren komt. Wordt hier in één zin gebruikt met toorn die straks zal komen. En van hier aan de Thessalonicenzen wordt beloofd dat hij hen zal verlossen van de komende toorn. Wat is dan die komende toorn? Nou, nog maar eerst een tekst over die komende toorn, want ook onze Johannes de Doper heeft het over die komende toorn. Zoek dat maar op in Matthäus. Matthäus hoofdstuk 3. Matthäus 3. Matthäus 3 vers 7. Toen hij nu zag dat er vele van de Farizeeën en Sadduceeën tot de dood kwamen, zeide hij tot hen: Adderen gebroed, daar heb je het, zaad van de slang. Adderen gebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan? In Lucas 3 zegt hij hetzelfde. En hij sprak dan tot de scharen die uitliepen om zich door hem te laten dopen. En tot die scharen zegt hij: Adderen gebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan? Ja, die komende toorn, die komt volgens Zefanja, zoek maar eens op Zefanja, Zefanja 2, komt volgens Zefanja openbaar op de dag van de toorn des Heren. Moeten we gaan naar Zefanja. Zefanja. Habakkuk, ja, dan krijg je Zefanja. Zefanja hoofdstuk 2. En in Zefanja hoofdstuk 2, daar lezen we in vers 2 en 3, maar ik begin in vers 1. Zefanja 2 vers 1. Kom tot uzelf, ja, komt tot inkeer, gij schaamteloos volk. Voordat het besluit tot uitvoering komt. Als kaf gaat een dag voorbij. Voordat over u komt de brandende toorn des Heren. Voordat over u komt de dag van de toorn des Heren. Zoekt de Heren, alle ootmoedigen des lands. Gij die zijn verordening volbrengt. Zoekt gerechtigheid. Zoekt ootmoed. Misschien zult gij verborgen worden op de dag van de toorn des Heren. Dit wordt gezegd tegen Israël. Ook in hoofdstuk 3 vers 8 lees ik over die dag des toorns. Daarom wacht op mij, luidt het woord des Heren, ten dagen dat ik zal opstaan tot de buit, want mijn vonnis is volken te vergaderen, koninkrijken te verzamelen, over hen mijn gramschap uit te gieten, heel mijn brandende toorn, want door het vuur van mijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden. Daar spreekt de Heere niet zozeer over die ootmoedige des lands, zoals in Zefanja 2 vers 3, maar spreekt hij over dat hij volken wil vergaderen en dat hij te maken krijgt met die toorn. Ja. Je ziet hier dat volgens Zefanja 2 de toorn van God dus komt op een dag zowel over het land van Israël als over de omringende naties in de ecumene. En gaat dus van ja 2 is helemaal doorlezen. Nou, dan lees je, al die naties komen voorbij hoor. Dan lees je over de Filistijnen. Dan lees je hier over Moab. Dan lees je over Ammon, de Ammonieten, de Moabieten. Hè? Die komen allemaal voorbij. Zelfs de kustlanden, alle kustlanden der volkeren. Zelfs de Ethiopiërs in vers 12 doen mee. Ja, ook nog Assur in vers 13. Notabene Assyrië, Nineveh. Helemaal in het noorden van Irak ligt dat. Het hele gebied is betrokken. En dat komt nu het geval in de provincie. Dat zijn die volkeren waar de Heere zijn gramschap over uitgiet, heel zijn brandende toorn. Waarom? Want niet alleen komt het volk Israël door de bediening van Elia tot geloof en bekering in de Messias en gaan ze hem verwachten, ook oude volkeren in de ecumene van het Midden-Oosten. Micha, moet u even terug, een paar bladzijden terug, dan kom je in Micha. Micha 5, die gebruikt ook nog die uitdrukking in Micha 5 vers 15, wordt gesproken over toorn en gramschap. Oh, sorry, dan is het vers 14. Excuses. Micha 5 vers 14, en dat klopt ook nog. Daar staat: en ik zal in toorn en gramschap wraak oefenen over de volkeren die geen gehoor gegeven hebben. Die dus ongehoorzaam zijn. Want als je geen gehoor hebt gegeven, heb je het dan wel gehoord? Ja, dan heb je het wel gehoord, maar dan heb je geen gehoor willen geven. Dan ben je ongehoorzaam. Dus over volkeren in de toekomst, zegt Micha, komt de toorn en de gramschap des Heeren. Ja. Laten we toch nog maar die kerntekst lezen, Matthäus 24, Matthäus 24 vers 14. Dat was de conclusie van de studies tweede jaar. En die conclusie zal heel uitvoerig behandeld worden in die brochure die u volgende keer mee kunt nemen, de tekenen der tijden. Dan staat er in Matthäus 24 vers 14: en dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld, staat daar geen kosmos maar ecumene, zal in de gehele ecumene, het Midden-Oosten, gepredikt worden tot een getuigenis voor, en staat er helaas, alle volken hier, terwijl daar staat pantata etnos, dat is eigenlijk al de volken. En we zullen bij de behandeling van de Heere al verzoening nog uitgebreid ingaan op dat woordje ta. Pantata. Als er staat pantata, dan is het niet alle, maar al de. Oftewel al deze. Het woordje de staat er niet voor niks bij. Het is als ware het aangewezen. Al deze volkeren. De volkeren van de ecumene. Niet van heel deze aarde. Niet al de volkeren van deze aarde. Daar wordt het evangelie van het koninkrijk aangepredikt voordat het einde gekomen zal zijn, de telos, wat er in die zin achter staat, hè, en dan zal het einde gekomen zijn. En het einde, telos, is die periode van 3,5 jaar. Dat laatste uren, waar je steeds je iedereen over spreekt. Kinderpunt, het is de laatste uren. Dat is die laatste uren. Die duurt 3,5 jaar, die laatste, dat laatste uur. Dat is de telos, dat is de uren der verzoeking. Dat is de grote verdrukking die 3,5 jaar duurt, 1260 dagen enzovoort. Ja. Maar dit evangelie van het koninkrijk wordt dus in die ecumene gepredikt, de getuigenis van al die volken van de ecumene. En die opdracht wordt door Israël vervuld voordat die grote verdrukking komt. En die grote verdrukking is er alleen maar die uren der verzoeking op iedereen, niet alleen onder Israël, maar zelfs in die ecumene, onder die 10 volken van het Midden-Oosten, te testen, te beproeven of een geloof wel waarachtig is. Ja, wat gebeurt er dan met het koninkrijk? Of met het evangelie van het koninkrijk? Hoe zal dat dan worden gepredikt? Nou, dat lees je in Matteüs 28. Matteüs 28. Wat helaas altijd maar uit zijn verband wordt gerukt en betrokken wordt op de tijd van vandaag. En de kerken die maken zich daar al lang druk over. Over het zendingsbevel, maar dit is niet het zendingsbevel van de kerk, van de gemeente, maar het zendingsbevel van Israël. Het wordt gegeven aan de 12 discipelen, de 12 getuigen. En die opdracht zullen uiteindelijk de 144.000 getuigen van hen overnemen. Want Israël zelf, de 12 getuigen, de 12 apostelen zijn hier nooit toe gekomen. Matteüs 28 vers 19, waar hier gezegd, gaat dan henen, maakt alle volken van heel deze wereld tot mijn discipelen. Lees ik het goed? Nee, dat is niet goed, hè? Want er staat hier, ga dan henen, maakt al de volken. Pantata etnos. Het zijn de volken van de ecumene. Het zijn niet alle volken, maar het zijn al deze volken. En de volken van het Midden-Oosten zullen tot mijn discipelen worden gemaakt. Ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen. En wat moeten ze nog meer doen? En doop hen in de naam des Vaders en des Zoons en de Heilige Geestes. Oh, er wordt gedoopt. Volkeren worden gedoopt. Volkeren komen tot bekering. Daarom vind je ze al voorgesteld naast de vrouw die verlaten is, maar die door de Heere weer wordt opgezocht en de Heer ontfermt zich, de losser ontfermt zich weer over Israël, over die vrouw, via die bruid vergezeld gaan van 10 vriendinnen van de bruid, 10 maagden, 10 volkeren, die ook de heiland verwachten. En die ook een lampje brandend moeten houden, of niet? Dat is Israël. Maar ook tegen gezegd wordt, waak dan, want je weet niet op welk moment, op welk uur, op welke dag de Heere komt. Dus men zal worden gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en de Heilige Geestes. En ik weet wel dat alle kerken door alle eeuwen dat doen. Ze dopen allemaal in de naam des Vaders, des Zoons en de Heilige Geestes. Maar de discipelen zelf zijn er nooit naartoe gekomen om naar die volkeren te gaan. Die 12 hebben ook nooit gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Niemand heeft ooit in de Bijbel verder gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Omdat ze aan die opdracht eenvoudig niet toekwamen, omdat Israël niet geloofde. Omdat Israël de handelingen Christus niet aanvaardde als hun Messias. En Christus daardoor niet weder kon komen. Maar het zal gebeuren. Die belofte, Gods plan, is een onberouwelijk plan. En de roeping van Israël is onberouwelijk. En dit zal in de toekomst vervuld worden. Daardoor zullen ze dat evangelie van het koninkrijk, niet het evangelie van de genade, wat wij kennen, nee, het evangelie van het koninkrijk, het evangelie wat je vindt in het evangelie van Johannes, dat zullen ze verkondigen aan de wereld. Aan al die volken in de ecumene. Het Matthäus-evangelie is een evangelie, ook een evangelie over het koninkrijk, dat is een evangelie over het koninkrijk der hemelen. En dat is specifiek een boodschap gericht aan het volk van Israël, dat is de vierde zaaiing. Maar het evangelie zoals je dat terugvindt in het evangelie van Johannes, dat is het evangelie dat verkondigd zal worden. En leert en onderhouden al wat ik u bevolen heb. En wat heeft de Heer dan bevolen? Nou, dat je moet waken. Waak dan. Want je weet niet op welk uur de Heer komt. Je moet de Heer blijven verwachten. En wat moet je nog meer doen? Dat Johannes uitgebreid zien. Je moet de broeders lief hebben. Het is allemaal liefde in Johannes' evangelie. Het is allemaal liefde in Johannes' brieven. Je moet je broeder lief hebben, zegt hij. Ja. Wie je niet lief heeft. Maar net als Kain vermoord, die heeft eeuwig leven niet blijven in hem. Die zondigt tot de dood. Zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding, de oogst. Aan het einde van de aion, er staat geen wereld maar aion, is een tijdperk waar we nu in leven die afgesloten wordt straks bij Christus wederkomst. En tot dat moment van Christus wederkomst, belooft hier de Heer, ben ik met jullie getuigen. Goed, je ziet dus dat over wie komt de toorn van God? De toorn van God komt straks over die Israëlieten die verleid worden nadat zij allemaal Hamas onder de prediking van Elia de Messias hebben aanvaard, waardoor wordt hun geloof beproefd en er zijn er die vallen. Er zijn er dan, ja, die zich laten verleiden. Over hen komt de toorn des Heer. Vaak is er een voorstelling van, kunt u het nieuwe boekje lezen, de voorstelling vaak, van de grote verdrukking, dat over heel deze wereld komen maar de schalen van Gods toorn. Nou, heel de wereld, vergaat. Nou, als je dat echt gaat lezen in Openbaring, blijft van heel die theorie geen spaan heel. Dan is het allemaal heel lokaal. En staat er gelukkig in Openbaring steeds bij, dat die schalen, dat oordeel niet komt over de gelovigen. Al die engelen worden gezegd, ja, maar je mag de gelovigen niet schaden. Je moet alleen die ongelovigen schaden. De ongelovigen daar, die krijgen zweren aan hun hoofd en allemaal, maar de gelovigen niet. De gelovigen die worden ook, laat Openbaring zien, het gelovig overblijfsel, midden in die uren der verzoeking bewaard. Want wat doet God? Nou, Jezus laat zien Matthäus 24 vers. Als evangelie is verkondigd aan al die volken en het einde komt, dan zal het einde gekomen zijn wanneer de gruwel der verwoesting, het afgodsbeeld dat verwoesting brengt, zal worden opgericht in de tempel in Jeruzalem. En wat zegt dan de Heer Jezus? Dan moet je maken dat je wegkomt, dan moet je vluchten. En Openbaring 12 laat zien dat de Heere als ware een geheime deur opent. En dan kan de slang die uit de hemel wordt geworpen op aarde en zich openbaart in die twee beesten, zijn eigen drie-eenheidje, Satan, de antichrist, de zoon des verderfs, en die valse profeet met zijn drietjes, En hoe ze ook proberen om het geloven overblijfsel te pakken te krijgen, dat lukt ze niet. Want dan staat er dat de Heere als ware ze verbergt in de woestijn. Nou, die heeft toch heel goed een volk in de woestijn bewaren, hoor. En daarvoor zorgen. Zeg je, maar dat gaat niet goed. We krijgen geen eten en geen drinken. Nou, de Heer kan het heel goed aan. Hij heeft het 40 jaar lang met dat volk gedaan in de woestijn. Toch? Of niet? Die heeft het heel goed gedaan in de tijden van Elia. Toen Elia daar zat ook, ja, bij de decreet. Weet je dat nog wel? En aangaf maar zoeken. En hij kon hem niet vinden. En Openbaring 12 lees je ook continu maar dat de slang die zoekt en die zoekt en die zoekt. Maar ze zijn buiten het gezicht van de slang. Het lijkt wel of de slang ook blind is. We zitten er vlakbij. En toch, Satan kan ze niet vinden. En vertoornd laat hij het allemaal varen. Want hij weet dat hij maar weinig tijd heeft. Voor de Christus wederkomt. En aan heel die geschiedenis van een einde maakt. Dan is dat beproeven voorbij. Dan is wel duidelijk geworden wie echt gelooft. En wie maar een meelopertje was.
Wie deed alsof. Wie de geveinsde zijn. Wie in werkelijkheid het onkruid is. En wie het tare. Ook al lijkt het als het allebei opkomt. Dat het zo sprekend op elkaar lijkt. Dan zal Christus weten. En voor iedereen zal het duidelijk zijn. Wie echt is en onecht. Over wie komt de toorn van God? Nou, die toorn van God komt dus openbaar volgens Zefanja. Die komende toorn op de dag van de toorn des Heren. Ja, die dag van de toorn des Heren. We weten uit Openbaring. Wanneer die toorn des Heren komt. Het over wie die toorn des Heren komt. Want Openbaring 6. Zoek het maar op. Daar vinden we voor de eerste keer sprake in Openbaring van de toorn. En wiens toorn is het dan in Openbaring 6? Openbaring 6. Vers 16. Openbaring 6 vers 16. En zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen. Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van hem die gezeten is op de troon. En voor de toorn van het lam. Het is dus de toorn van het lam. Want de grote dag, dan heb je die dag waar Zefanja van spreekt. Want de grote dag van hun toorn is gekomen. En wie kan bestaan? Dat we hebben gezien in Openbaring 6 hier, dat die toorn de toorn is van het lam. En dat dus die grote verdrukking ook de dag is dat die toorn komt. Lezen we in Openbaring 11, dat die toorn vandaag de dag er nog niet is. Omdat Christus daar nog rustig zit aan de rechterhand des Vaders. Openbaring 11, lezen we in vers 17. Weer over die toorn, Openbaring 11 vers 17, waar je ziet dat de 24 oudsten de Heere danken en zeggen, wij danken u Heere God Almachtige, die is en die was, dat uw grote macht, dat gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard en de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen. En de tijd voor de doden om geoordeeld te worden. En om het loon te geven aan uw knechten, profeten. En aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen. En aan de kleine en de grote. En om te verderven wie de aarde, CQ, eigenlijk het land, verderven. Het land van Israël verderven. G staat daar. Ja, hier zie je dat die toorn van het lam niet eerder openbaar wordt nadat de Heere Jezus zijn koningschap heeft aanvaard. De Heere Jezus heeft nu, anno 2003, om zo maar te spreken, nog niet dat koningschap aanvaard. Anders had de wereld daar wel van geweten. En als hij zijn koningschap aanvaardt, wat hij hier doet in Openbaring, door het aannemen, hè, waar we mee stilgestaan hebben in het afgelopen jaar, door het aannemen van dat testament, als een lam staande als geslacht. En hij die, wat gaat hij aan doen? Nou, hij gaat het testament openen. Die zeven zegels gaan open. En hij brengt alles wat in het testament geschreven is, ten uitvoer. Maar dat doet hij pas. Nadat hij dat koningschap aanvaardt. Het koningschap opneemt. Dan komt zijn toorn ook openbaar. Over wie komt dan die toorn? Nou, dat lezen we ook in Openbaring, namelijk Openbaring 14... Dat is de eerste groep. Openbaring 14 vers 10. En voor het verband lezen we vers 9 erbij. En een andere engel, een derde, volgde hen zeggende met luider stem. Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn.
En hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ter aanschouwen van de heilige engelen en van het lam. Hier zie je dus dat die toorn van God, en dat wordt ook gedaan in een beker. De toorn van God zit als het ware in een beker, daarvan moet hij drinken. De drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn. Ja, dat is precies het tegenovergestelde als Babel, ofwel Babylon, hè? Die hoer, die in Openbaar ook een beker heeft, een gouden beker. Die ene beker van God is ongemengd, maar die beker van Babylon is gemengd. Daar is waarheid en leugen door elkaar gemengd. En dat wordt aan de volkeren te drinken gegeven. Al die volken en ook Israël in het Midden-Oosten. En ze worden er allemaal gecharmeerd van. Ze worden er allemaal, zijn ze de weg door kwijt. Zelfs de gelovigen raken de weg door kwijt. Het is een geweldige test. Want het is de prediking van een vals evangelie. Een leugen die eigenlijk van dat beest de Christus maakt. En zo wordt Israël en de volken beproefd. Daar gaan we vanmiddag verder op in. Maar er staat hier dat een ieder die het beeld van het beest aanbidt en die het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dat niet in wagen krijgt. Als hij zo tot afgoderij komt, als hij gaat knielen voor het beeld, en als hij zich vereenzelvigt met heel zijn hart en nieren, met heel zijn ziel, zich wijdt in feite aan het beest, zich wijdt eigenlijk aan Satan, want door die aanbidding van het beest komt men tot aanbidding van de draak. En we weten wie de draak is in Openbaringen 12. Dat is de duivel. Dat is Satan, staat erbij. Ja, die krijgt te maken met Gods toorn. Dus de toorn van God komt in Openbaring over de ongelovige Israëliet. Niet over de mens in de wereld. Er staat maar één beeld waar. In Jeruzalem. Niet in New York. Niet in Amsterdam. Er staat maar één beeld waar. In Israël. Daar speelde zich af. En hoe worden ze verleid? Het is heel duidelijk gezegd dat zij geen gesneden beelden mochten maken. En toch doet het. En voor wie geldt het gebod? Voor het volk van Israël. En wat doen ze nog meer? Ze doen iets met hun voorhoofd en hun rechterhand. Dan moet je zeggen, dat moet je zeggen. Men legt het altijd uit, hè, dat het wereldwijd is. Hè, wereldwijd, hè, neemt men dat getal aan, 666, en men kan niet kopen en verkopen. Dat merkteken neemt men aan. Gelooft u dat? Wat heeft een Nederlander te maken met zijn voorhoofd en met zijn rechterhand? Die man zal zeggen, joh, doe niet zo gek. Voorhoofd en mijn rechterhand. Maar wat zou dat voor een Jood uitmaken? Zou een Jood begrijpen iets over een voorhoofd en een rechterhand? Heeft u wel eens een plaatje gezien van een hele oude Jood? Wat heeft hij dan aan? Wat doet hij dan om? Hij doet zijn gebedsriemen om. En wat doet hij op zijn voorhoofd? Nou, dat heeft hij wel eens zo'n doosje, zo'n zwart doosje. En wat doet hij op zijn rechterhand? Ook een doosje. Allemaal komt dat terug uit Deuteronomium 8 vers 6, hè, waar God erover spreekt, dat hij in feite het woord van God op zijn voorhoofd moest schrijven. Als ware dat hij dat woord van God moest inprenten in zijn gedachten, dat hij één moest zijn met het woord van God. En hij bindt het ook op zijn rechterhand, dat hij één zal zijn met het woord van God in al zijn handel en al zijn wandel. Dat alles wat hij bedenkt en alles wat hij doet, dat in overeenstemming is met het woord van God, wat hij dag en nacht moest overpeinzen. En wat doen deze Israëlieten? Ze binden niet het woord van God op hun voorhoofd en op hun rechterhand. Nee, ze nemen in feite alles wat Satan predikt door die valse profeet en die verheerlijking van die antichrist, dat binden zij op hun voorhoofd. En dragen ze op hun rechterhand. Dat is aan de hand. Ook weer een bevestiging. Mensen, kijk nou uit om al deze teksten uit de Openbaring maar weer wereldwijd toe te passen op alle mensen. Nee, het speelt zich allemaal heel lokaal in het Midden-Oosten zich af. Nog even afmaken waar toorn nog verder voorkomt in Openbaring nog. De volgende teksten. De toorn van God komt niet alleen over de Israëlieten, die dus voor het beeld gelovigen notabene, hè? Je hebt het over gelovigen, hè? Die eerst door Elia tot geloof gekomen zijn. En die verleid worden. Die zijn niet verstandig. Er zijn geen verstandigen meer onder het volk. Ze zijn dwaas. En ze knielen voor het beeld en ze aanbidden het beest. En ze dragen zijn merkteken. Maar over die komen nog meer. Nou, in Openbaringen 16 lezen we ook dat die toorn komt over Babylon. Babylon. Openbaringen 16 vers 19, maar dat klopt niet. Oh nee, ik zit niet weer het hoofdstuk te krijgen. Openbaringen 16 vers 19. En laten we dan inderdaad maar misschien vanaf vers 17 lezen. En de zevende, dat is de zevende engel, goot zijn schaal uit in de lucht. En er kwam een luide stem uit de tempel van de troon zeggende: het is geschied. En er kwam een bliksemstraal en stem en donderslagen. En er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is sedert de mens op de aarde was. Zo hevig was deze aardbeving, zo groot. En de grote stad, het is Babylon hier, en de grote stad viel in drie stukken uiteen. En de steden der volken stortten in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht om daaraan de beker van de wijn van de gramschap zijn stoorns te geven. Babel had ook die beker aan iedereen te drinken gegeven. Aan al die volken in het Midden-Oosten. Nou, God, of liever gezegd Christus, heeft ook nog een bekertje. En die krijgt Babylon zelf te drinken. Een koekie uit eigen, van eigen deeg. Ja. En het is nog ineens, weet u, wie dat koekie geeft? Dat zullen we vanmiddag nog wel zien, hoop ik, als we dan toekomen. Weet u wie dat koekie geeft? Dat beest. Dat beest van die verwoest Babel. Het beest, samen met de 10 koningen. Ja, moet je meemaken. God spreekt gewoon, God steekt gewoon een spaak in heel het satanische systeem. De een maakt op een gegeven moment de ander af. Nou goed, de toorn van God komt niet alleen over de ongelovende Israëliet, diegene die niet gehoorzamen wil, maar hij komt ook over, de toorn van God komt ook hier over Babylon. En als laatste kan ik nog zeggen, hij komt ook over de heidenen in die oecumene, die het beest volgen en zich verzamelen in een oorlog tegen het lam. Openbaringen 19 is dat, vers 15. 19 vers 15. Als Christus daar wederkomt, staat er in vers 15. En uit zijn mond komt een scherp zwaard om daarmede de heidenen te slaan. En hij zelf zal hen hoeden met een ijzeren staf. En hij zelf treedt de persbak van de wijn, de gramschap van de toorn Gods des Almachtigen. Ja, je ziet Jesaja enzovoort, spreekt daar ook over hoe het bloed opspat op zijn kleed. Die heidenen hier uit de oecumene die beestjes volgen en die zich hier verzamelen in een oorlog tegen het lam, ja, die vind je ook terug in Openbaringen 17. Openbaringen 17, namelijk vers 14. En we lees ik eventjes naar vers 12, vanaf vers 12. En de 10 horens die gij zaagt zijn 10 koningen. Daar hebben ze, de 10 volken. Die 10 koningen die kom je uitgevoerd ook in Daniël tegen. 10 koningen, 10 tenen, 10 koningen. Die 10 horens die je, en de 10 horens die gij zaagt zijn 10 koningen. Die nog geen koningschap hebben ontvangen. Ai. Ze hebben geen koningschap ontvangen. In Openbaring 17 staan ze onder curitelen. Onder wie? Wie heeft eigenlijk de macht over die koningen? Wie deelt in het Midden-Oosten de lakens uit? Babylon, hier, Openbaring 17. Babylon deelt de lakens uit. En ze hebben nog geen koningschap ontvangen. Maar ze willen ook zo graag zelf koningje spelen. Maar, 1 uur ontvangen ze macht als koningen met het beest. Hoera! 1 uur. Welk uur? De laatste uur. De uren der verzoeking. Hoe lang duurt die uur? 3,5 jaar. 1260 dagen. 42 maanden. Een tijd, tijden en een halve tijd. 1 uur ontvangen ze macht als koningen. Met het beest. Deze zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. Eén van zin. Met het beest. Deze zullen oorlog voeren tegen het lam. Maar het lam zal hen overwinnen, want hij is de Heere der Heeren en de koningen der koningen. Ja. Dat is een oorlog die ze straks gaan voeren, die verkeerd van afloopt. En de toorn des Heeren krijgen zij over erheen. Ja, lange tijd staan, dat is de beeld, die 10 koningen onder controle, die 10 volken in het Midden-Oosten, onder controle van die hoer. Die is ook een beker geeft. Waarmee deze, die volkeren, die natieën, dronken voert. Ja. Babylon. We hebben net een oorlog gehad in Irak. In Irak ligt Babylon. Het oude Babel. Ja. Als je het beeld van Nebukadnezar volgt naar beneden, hè, dat gouden hoofd. En dan krijg je die zilveren borst en armen, die koperen buik. En dan krijg je die ijzeren benen. Nou, we weten wel wat het allemaal voorstelt, welke volken dat zijn. Het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk. De benen. Dat is allemaal correct, allemaal juist. En je ziet dat er 2 benen zijn. Ja, nog sinds eigenlijk al heel lang bestaat Europa eigenlijk uit 2 benen. Oost en West. West-Europa, Oost-Europa. Tot de dag van vandaag is dat zo. En als je dat beest dan verder volgt, of de beeld verder volgt naar beneden toe, dan gaan uiteindelijk, nadat je die hele lange benen hebt gehad, en dat duurt ook wel erg lang, kom je uiteindelijk terecht in die 2 benen, die monden uit in 2 voeten. En daaraan vast zitten 10 tenen. Ja, zo zal in feite Europa zich blijven bemoeien. Met wie? Met dat Midden-Oosten. Met Israël. Waarom? Het is economisch veel te belangrijk. U denkt toch niet dat de Amerikanen en de Engelsen en alle landen van de westerse samenleving uiteindelijk zich weer helemaal terug zouden trekken uit dat Midden-Oosten? Nee, nu ze er eenmaal zitten. Ze geven wel, zullen wel trachten zoals ze zelf voorstellen, Irak willen ze wel maken tot een democratie. Ze willen zelfs Irak maken tot een modelstaat. Maar het Westen zal zijn invloed in het Midden-Oosten blijvend doen gelden. Militair, maar ook economisch zal men dat willen doen. En ik denk dat die hele oorlog in Irak een stap is in de richting dat wij, als het Westen, samen met Oost-Europa, Amerika, Canada, Australië, wat allemaal tot de westerse samenleving in de wereld wordt gerekend, samen met Oost-Europa, Babylon zullen bouwen. Waar? In Irak, dezelfde plaats waar in feite.
Waarom stond?
Waarom? Om het hele gebied onder controle te houden. Want het is een brandhaard.
En wat is de prediking straks? Wat is straks de beker die Babylon mengt van waarheid en leugen? Wat is het probleem in het Midden-Oosten? Tussen al die volken, wat is nou eigenlijk het probleem? Dat probleem is dat een godsdienstig probleem. Tussen welke drie godsdiensten is dat dan een probleem in het Midden-Oosten? Welke rollen bollen nou steeds over elkaar heen? De islam, het jodendom en het christendom. En wat zegt de wereld van vandaag? Wat zegt de wereld van vandaag? Jongens, ga nou even buiten spelen, hè? Met z'n drieën. Doe even normaal. Jullie geloven toch eigenlijk, wat zegt de wereld? Jullie geloven toch allemaal hetzelfde? Jullie geloven allemaal in één God? En de een noemt hem Allah en de ander noemt hem Yahweh en de ander die noemt hem God de Vader. Maar dat is toch allemaal dezelfde. En jullie geloven allemaal in de Messias die komt. En de christenen noemen hem de Christus en de joden de Messias. En de islam noemt hem Misha. Maar ze geloven er allemaal niet dat hij komt. Wat doet in feite Babel? Babel mengt waarheid en leugen voor die volkeren door elkaar heen. En legt het ze op. Legt het ze ook een vrede op. Want het is economisch veel te belangrijk. En als daar een mannetje is, die daar uit het Midden-Oosten omhoog komt, een hoorn, daar is die, een van die tien, dat is de antichrist. Maar een heel onbeduidend manneke, zegt Daniel. Niemand had er verwacht dat hij koning werd. Maar hij wordt koning. En hij stiet om zich omhoog. Hij maakt een politieke carrière door om niet te geloven. Drie anderen komen door hem te val. Drie koningen die sleutelen door hem. Hij neemt de macht over. Hij komt steeds meer in zijn politieke carrière. Groeit hij. En hij zit, en wie zit er op zijn rug? De hoer, hier in Openbaring 17. En daar gaat hij op, tjok, met de hoer op zijn rug. En oh, wat kunnen ze samen zo goed vinden. Babylon samen met het beest. Die man die daar, een reizende ster, die politieke figuur in het Midden-Oosten. Tjoh, nou eindelijk krijgen we vrede. En wat zegt Babel? Nou, we mengen het lekker door elkaar heen. En dan komt het christendom en het jodendom en we zijn allemaal modern en de islam. En ja, deze toestand, daar moet ik toch een keer mee ophouden, hè, dan we elkaar maar af blijven maken. Hè. En we geloven toch allemaal in hetzelfde. Het wordt mooi door elkaar heen gemengd. En zo komt er een pakt. En dan zegt ook vader, nou als je het wil, die reizende ster die hier is, jongens, dat is de Messias. En als die man zegt, ik ben de Messias, dan zegt Babylon, dat is de Messias, jongens. Geloof er toch in. En die Messias, die wil een vrederijk stichten, daar in het Midden-Oosten, tussen de tien volken en Israël.
Voordat we nu met het tweede deel gaan starten, is het misschien wel goed om even te zeggen wat ik net in een gesprek hiervoor met iemand had. Dat je natuurlijk naar elk bijbelgedeelte op drie wijzen kan kijken. En dat is dat elk bijbelgedeelte een historische vervulling heeft gehad. Dat je er verder ook leerstellig naar kan kijken. En dat je er ook dispensationeel naar kan kijken. Dat je kan kijken op welke tijd het eigenlijk, laten we maar zeggen, profetisch gezien het betrekking heeft. Vanmiddag gaan we bekende teksten na. En ik druk u dan ook de dispensationele bril op de neus. En ik laat u eigenlijk zien waar het eigenlijk mee te maken heeft. Maar dat wil nog niet zeggen dat de overige uitleg van zo'n bijbelgedeelte niet zou kloppen. Vaak vind je in heel wat bijbelgedeeltes een zogenaamde dubbele bodem. Bijvoorbeeld, kijk maar eens naar het hele Johannes-evangelie. Waar heeft het Johannes-evangelie, waar kijkt het Johannes-evangelie eigenlijk naar? Naar de wereld. Naar de wedergeboorte. Van heel deze wereld. Maar wanneer gaat dat gebeuren? Uiteindelijk. Nou, pas als een bekeerd en tot geloof gekomen volk Israël. Allereerst voor Christus wederkomst naar de ecumene gaat, naar die tien volkeren in het Midden-Oosten en hen leidt tot de losser, tot Christus, Maar daarna zal datzelfde volk Israël, als Christus wedergekomen is, gaan naar alle volken en naties van deze aarde. En zullen ook zij komen in die 1000 jaar die dan daar volgen tot wedergeboorte. En dan vindt eigenlijk het Johannesevangelie zijn hoogtepunt. Maar dat wil nu niet zeggen dat in de dag van vandaag het Johannesevangelie, wat gericht is aan de wereld, aan de mensheid, geen voorvervulling zou hebben. Echter, je moet steeds met die Bijbelgedeelte, die dubbele bodems, zelfs een meervoud, hè, erin zien. En Johannes laat het ook zien, en ik heb het in het verleden wel eens behandeld, dat je opeens in het evangelie tegenkomt, wat Johannes ook zegt, en door de mond van Christus, even ertussen gezegd in een zinnetje, en is nu, waarbij hij eigenlijk aangeeft, en is ook nu een tekst die geldig is voor nu, niet alleen voor dan. Ja, dus we moeten nauwgezet met de schrift omgaan. Goed, vanmiddag dus een dispensationele bril, waarbij het overige dus niet allemaal eens die weg is. Maar dan gaat u wel als het ware een doorkijkje kijken en meer begrijpen wat die schrijvers van die Bijbelgedeelten, en liever gezegd de Heilige Geest die hen inspireerde, waar die Heilige Geest op zag. Goed, toorn. Daar zijn we mee bezig, toorn. We gaan in de concordantie kijken naar het woordje toorn. Dan denk je misschien dat komt heel veel keer bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament voor. Nou, dat komt er heel weinig keer voor. Maar in het Bijbelboek Romeinen, daar komt het maar liefst 12 keer voor. Openbaring komt het veel voor. En ook in Romeinen. En verder vind je het maar heel weinig. De eerste maal dat je het tegenkomt in Romeinen, dat is in Romeinen 1. Zoek het maar eens op. Romeinen 1. En wel in vers 17. Romeinen 1, vers 17. Daar staat: want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven staat: de rechtvaardige zal uit geloof leven. Want toorn van God, daar heb je de toorn, de eerste keer dat toorn voorkomt, want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En dan moet je in de Romeinenbrief rekening houden met het zogenaamde innerlijk deel van de Romeinenbrief en het uiterlijk gedeelte van de Romeinenbrief. Er zit een innerlijk gedeelte in, wat eigenlijk voor de mensheid in het algemeen handelt. Wat eigenlijk behandelt de gevolgen van de zondeval van Adam en wat voor gevolgen dat heeft voor heel het mensgeslacht. Dat innerlijke gedeelte, dat loopt van Romeinen 5, vers 12, tot en met Romeinen 8, vers 39, helemaal aan het einde van Romeinen 8. Dus bijna heel Romeinen 5, 6, 7, 8. Dat is het innerlijk gedeelte van de brief. Het uiterlijke gedeelte, dat zit voor Romeinen 5, vers 12, en zit na Romeinen 8. En Charles Wells, die heeft die Romeinenbrief en ook Bullinger hebben die brieven in hun structuur gezet. En dan zie je dat ook in de structuur, zie je dat het eerste gedeelte van Romeinen, Romeinen 1 tot en met 5 vers 12, en het laatste gedeelte van Romeinen, vanaf Romeinen 9 tot en met Romeinen 16, dat die twee delen gewoon met elkaar te maken hebben. En dat die als het ware iets omvatten, namelijk het innerlijke gedeelte van de Romeinenbrief. De dominante figuur in het innerlijke gedeelte is Adam. En dat Christus is de tweede Adam. Het uiterlijke gedeelte van Romeinen 1 tot en met 5 gaat niet echter over Adam, maar gaat over Abraham. Ja, het innerlijke gedeelte, kunt u wel nagaan, als dat gaat over Adam, dan gaat dat over Eden. Terwijl het uiterlijke gedeelte gaat niet over Eden, maar gaat over Babel. Het innerlijke gedeelte gaat over de zonde. En daar bedoel ik mee de zonde natuur van de mens, waardoor de mens met zijn natuur zondigt. Terwijl het uiterlijke gedeelte over de zonden gaan. Hetgeen wat de zonde voortbrengt. Geloof. Geloof. We zullen denken, dat wordt van de mens gevraagd. Oh ja? In het innerlijke gedeelte, wat gaat over de mensheid, over de eerste Adam en de tweede Adam Christus, in dat hele stukje kom je maar één keer het woord geloof tegen in de concordantie. En dan op een manier dat het geloof niet van de mens wordt gevraagd. Terwijl in het uiterlijke gedeelte van Romeinen het notabene 59 keer voorkomt. Ja, dat is heel bijzonder. Het innerlijke gedeelte van Romeinen begint in Romeinen 5 vers 12. Laten we dat maar eens lezen. Romeinen 5 vers 12. Daar staat: daarom gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. Het woordje omdat allen gezondigd hebben, het woordje omdat kan je misschien beter vertalen waardoor allen gezondigd hebben. De mens heeft een zonde natuur en daardoor zondigt hij. Gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen. Wie is die mens? Nou, dat is wel duidelijk. Dat is Adam. En door de zonde de dood. Het loon wat de zonde geeft, wordt in het innerlijke gedeelte gezegd, is de dood. Oh. Wat zegt de orthodoxie? Ja, de orthodoxie die heeft het over dat het loon van de zonde, wat de zonde geeft, dat is een verschrikkelijk oordeel van God, dat is eeuwige pijniging, dat is het geworpen worden in de vurige oven, in die pool des vuurs, in die buitenste duisternis, dat is uiteindelijk de tweede dood, zegt de Bijbel, toch? Ja? Wat is het loon van de zonde? De dood of de tweede dood? Zegt Paulus in Romeinen 6. Wat geeft je als antwoord? De dood. Welke dood? De adamitische dood. Is het loon wat de zonde geeft, wat God geeft als loon op de zonde, is dat de tweede dood? Nee. Mensen krijgen eigenlijk totaal nooit te maken met die tweede dood. Wanneer krijgen ze daarmee te maken? Als zij in hun leven zaad worden van de slang. Door zich aan die slang te wijden. Die slang te aanbidden. Zich met die slang te verenigen. Ik zou maar zeggen, zoals die Jood straks in de grote verdrukking, dat merkteken op zijn voorhoofd en op zijn rechterhand draagt. Waar ik vanmorgen van begreep wat de uitleg daarvan is. Ja. De orthodoxie maken dus van dat het loon wat de zonde geeft niet de dood is, maar de poel des vuurs is. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. De mens heeft, en ik kom maar weer met mijn bekende buurman, of mijn collega, die buurman heeft te maken, net als ik te maken heb, met de dood. Kan die buurman daar wat aan doen? Had hij iets moeten doen in zijn leven waardoor hij niet doodgaat? Nee. En er is een goal, hebben we gezien verleden jaren, een losser. En wat doet die losser? Die losser lost. En daarom vind je teksten in de Bijbel. Dat Christus is de behouder van alle mensen. De losser van alle mensen. En die worden helaas dan weer door alverzoening, alverzoeningsgedachten, in mijn ogen dan op een verkeerde wijze weer verder uitgelegd. Maar het is wel waar dat Christus is de losser van alle mensen. En of die mens nou gelooft of niet gelooft, dat doet helemaal niet ter zake. U zult er vergeefs in Romeinen 5, 6, 7, 8 zoeken naar geloof. De losser treedt op. Ongeacht. Hij treedt op voor die mens. Voor Adam. Hij is het zaad der vrouw. Hij is de hoop van de mensheid. Hij is de zoon des mensen. Niet alleen de zoon van gelovigen. Later. In dit jaar. Als we die leer der alverzoening nader gaan beschouwen. Moet ik wel uitgebreid natuurlijk op deze materie ingaan, niet? Ja, dat zijn we wel verplicht. We zullen ook, hoop ik, een diepere blik krijgen in de verlossing van onze heiland. We hebben al bij stilgestaan, maar daar zullen we nog dieper bij stilstaan. Want de Heer Jezus is gestorven, zou je kunnen zeggen, aan het kruis in allerlei facetten. Ja. Om je maar aan denken te zetten. De Heer Jezus had toch ook gewoon kunnen sterven in zijn bed. Maar hij stierf niet in zijn bed. Hij stierf aan een kruis. Hij gaf zijn bloed. Enzovoort. Al die facetten zullen we behandelen. En zullen we zien, bijbels gezien, wat voor implicaties dat heeft. Goed, het innerlijke gedeelte. En het uiterlijke gedeelte. Direct worden wij in Romeinen 5, vers 12, dus bepaald bij Adam. En zien wij in Romeinen 5, vers 12, dat de Heer Jezus in Romeinen 5 direct optreedt. Want lees maar over Adam. Daar lezen we over Adam in vers 13. Want reeds voor de wet was er zonde in de wereld, voordat de wet kwam, hebt de Sinaï. Maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden op gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de komende. Er zijn dus mensen die niet hebben gezondigd op gelijke wijze als Adam. Nou, ik denk als ik mijn straat doorwandel en dat ik al mijn buren beschouw of al mijn collega's beschouw op de ING, dan denk ik dat verreweg het gros allemaal niet gezondigd hebben op gelijke wijze als Adam. Maar ze gaan wel dood uiteindelijk. Want ze zijn van Adams geslacht, of niet? Vers 18. Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding, wiens daad van overtreding, de daad van Adam, voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid. Welke daad van gerechtigheid? Dat de losser kwam en zijn bloed gaf en stierf. Zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Voor alle mensen. Ja. Maar je moet toch geloven? Oh ja, staat het erbij? Nee, het is voor alle mensen. Die ene daad van Adam zorgt en bezorgt in feite de hele mensheid de dood. En die dood is tot alle mensen doorgegaan. Maar aan de andere kant is het ook zo. Dat door die ene daad van gerechtigheid, hè, die Christus deed voor alle mensen, dat dit voor alle mensen leidt tot rechtvaardiging ten leven. Ieder mens die in Adam sterft, heeft recht om in de Christus op te staan. Daarom zegt 1 Korinthe 15 vers 22. Zoek het maar op. 1 Korinthe 15. Vers 22. En is dat eigenlijk hetzelfde als in Romeinen 5. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dat is dezelfde tekst. Iedereen is gerechtvaardigd ten leven. Iedereen heeft recht om het leven wat in feite Adam en Eva verspeelden, om dat in Christus terug te ontvangen. Ook op deze tekst kom ik in de toekomst uitgebreid terug. Ja, direct worden wij dus in Romeinen 5 vers 12 bepaald bij Eden en bij Adams zonde en hoe dus de dood tot alle mensen is doorgegaan. Lezen we hier iets in Romeinen 5 over toorn, de toorn van God? Nee, je leest hier niets over toorn. Toorn in de Bijbel is nooit verbonden met de zonde van Abraham. Weet je waarom? Omdat God hem beschouwde als een klein kind, als een baby in de wieg. En hij werd verleid tot zonde. Wist hij wat hij deed? Nou, ten dele wist hij wat hij deed. God had er wel gewaarschuwd, maar in feite is het niet zo dat hij willens en wetens het helemaal kon overzien wat hij deed. En dat hij daardoor moedwillig tot zondige kwam. Ongetwijfeld is het hart van God gegriefd, intens gegriefd, door de zonde van Adam. Maar nergens lees je iets over toorn in Genesis 3. En ten opzichte van Adam en de mens in het algemeen, die mens in Adam, wordt ook niet in het hele innerlijke gedeelte van Romeinen 5 vers 12 tot 8 vers 39 over toorn gesproken. We komen daar oordeel tegen, we komen daar zonde tegen, we komen daar dood tegen, maar nooit vergezeld van toorn. Wat is dan de aard van de toorn? Ja, die aard van de toorn lees je in Romeinen 1, vers 18, wat we lazen. Laten we dat nog maar eens doen. De aard van de toorn. Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen. Punt. Staat daar een punt? Nee, er staat geen punt. Je moet doorlezen. Er staat bij: die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Oh. Vanmorgen hadden we het over de dag van de toorn des Heren, de dag des toorns, de toorn van het Lam. Nou, over diezelfde dag spreekt Romeinen 2. In Romeinen 2, vers 5. Maar, staat er, in uw weerbarstigheid en onboedvaardigheid van hart hoopt gij uw toorn op tegen de dag des toorns en de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, die in ieder vergelden zal naar zijn werken. Maar die toorn van God, wel vanmorgen gezien, komt openbaar op de dag des toorns. En wij weten inmiddels, na die studie, onder andere in Openbaring, wanneer dat die dag des toorns er zal zijn. Die dag des toorns, die breekt aan in die uren der verzoeking. In die laatste uren. Hè, bij het einde. Die toorn, die vind je dus uitgebreid terug in Openbaring. En we zagen dat die toorn van God komt over de Israëlieten die dat beeld aanbidden en het merkteken nemen. Dat komt over Babylon en dat komt over de heidenen uit de Oecumene die het beest volgen. En een oorlog trachten te beginnen gezamenlijk tegen de wederkomende
Heer, het lam. Toorn wordt hier uitgegoten. Eigenlijk over de ongelovigen, zij die wel eerst geloofden, maar later verleid worden om het beest te volgen, zowel uit de volkeren als uit Israël. En die dronken worden gevoerd met die beker waar de wijn in is gemengd, die Babel aan die volkeren in de Ecumene te drinken geeft. In Openbaringen 17, nou uw hand bij Romeinen, in Openbaringen 17, daar lees je dat ook. Openbaringen 17. Vers 2. Ik lees maar vanaf vers 1 voor het verband. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, de zeven schalen die gevuld waren met Gods toorn, kwam en sprak met mij zeggende: kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer die zit aan vele wateren. Maar die wateren wordt later uitgelegd in vers 15. En hij zeide tot mij, vers 15, de wateren die gij zag waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen. Ze zit dus bij de wateren. Deze volkeren waar ze bij zit, dat is een hele grote groep volkeren. Groter nog dan de Ecumene. Maar we staan er verder bij in hoofdstuk 17, vers 2. Die de grote hoer die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben. Voor het woord aarde staat eigenlijk land. En we hebben gezien, en dat staat ook in die nieuwe brochure geschreven, dat de koningen der aarde niet de koningen van heel deze aarde zijn, maar de koningen, de machthebbers, de politieke figuren van het volk Israël, met wie de koningen van het land gehoereerd hebben, En zij die op het land wonen, hebben jullie die uitdrukking, zij die op het land wonen, hebben we al gezien in het verleden, dat zijn zij die in het land wonen, het land Israël wonen, zij die in het land wonen zijn dronken geworden van de wijn haar hoererij, dat is geestelijke hoererij. Het is de tijd dat de doden geoordeeld worden en dat de knechten beloond worden, hebben we gelezen vanmorgen. En deze toorn komt dus over Babylon, over de grote hoer, en staat dus in verband met afgoderij en met haar onreinheid, dat ze leugen en waarheid in die beker door elkaar heeft gemengd. En dat ze dat al die volkeren van de Ecumene en ook Israël, die koningen van het land, daar drinken. Ze worden allemaal dronken daarvan. We zien daar het satanische systeem van Babel. En dat satanische systeem van Babylon vind je ook terug in Romeinen 1. Laten we dat eens lezen, dat satanische systeem. Vanaf Romeinen 1 vers 18. Vers 18. Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt zij de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerd of gedankt. Maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen. En het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden. En ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon van een afdwaling in zichzelf ontvangende. En daar het verwerpelijk achten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt. Vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord en twist, list en kwaadaardigheid, oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam, onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. Immers, hoewel zij de rechteis van God kenden, namelijk dat zij die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog een bijval aan wie ze bedrijven. Ja. Nou, dit wordt altijd gelezen en geïnterpreteerd en van toepassing verklaard op heel de mensheid. Heel de mensheid van vandaag. Heel de mensheid in het verleden. Als je het zo interpreteert, dan heb je maar deels gelijk. Want als je door een dispensationele bril deze Romeinenbrief leest, die Paulus dus schreef, hè, als laatste van zijn 7 brieven, in de Handelingen. Als je dus helemaal, als het ware, uitkijkt naar een spoedige wederkomst van Christus, en dan weet hij dat eraan vooraf, dat laatste uren komt, die uren der verzoeking, die over heel het land zal komen, over heel die ecumene, om degene in het land wonen te testen, te beproeven. En dan schrijft hij zo'n brief. En dan heeft hij het over de toorn van God. Dan heeft hij het over de dag des toorns. Over het ophopen van toorn op toorn. Ja, ja. Wat doen deze mensen? Wat valt ons op? Nou, ze vervangen iets, staat er. De majesteit van de onvergankelijke God vervangen zij door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens. Van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Als je dat nou door de bril van de Openbaring leest, waar duidt het op? Natuurlijk duidt het op deze tekst dat ze de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door afgoden. Maar wat wordt in die eindtijd? Welke afgod zal worden opgericht? Het beeld van het? Het beeld van het beest, ja. Ja, zij vereren en dienen het schepsel. De zoon des verderfs boven de schepper. Hè, vers 25. Daarom geeft God ze ook over aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt. En ondanks dat ze de rechteis van God kennen, doen zij het alleen zelf, maar schenken ze ook nog een bijval aan wie ze bedrijven. Daarom komt over hen de toorn van God, omdat ze willens en wetens voor de leugen kiezen en de waarheid verwerpen. Daarom verdienen zij de dood. Het innerlijke gedeelte van Romeinen is niet verbonden met Babel. Maar het uiterlijke gedeelte wel. Het innerlijke gedeelte bij Adam is geen sprake van duisternis, van onreinheid of van afgoderij. Daar winnen niet de toorn van God als gevolg op Adams zonde. Daar vinden we juist de dood als gevolg op Adams zonde, die tot alle mensen is doorgegaan. Je vindt in dat innerlijke gedeelte helemaal geen mensen die dingen doen
die we hier lezen in Romeinen 1, nadat God ze heeft overgegeven aan een verwerpelijk denken, die allemaal dingen doen die niet betamen, die daardoor ook de dood verdienen. In Romeinen 5, 6, 7 en 8 kom je juist mensen tegen, ja, die sterven, die te maken hebben met de dood, maar ja, die ook worstelen en met hun zondennatuur, die beseffen dat er iets helemaal mis is in de schepping. En zo vind je vandaag de dag nog vele mensen in deze wereld. Mensen die ontdekken dat ze leven in een stervend lichaam, ervaren dat er iets mis in hun leven is, en dat als ze dingen verkeerd doen, of dingen, ja, dan is er een geweten die hen aanklaagt, en daarom proberen ze ook zo goed mogelijk te leven, en zo rechtvaardig mogelijk ten opzichte van iedereen. En laten we wel wezen, de meeste mensen in hun eigen omgeving, die Christus niet kennen, is het echt niet zo dat die mensen allemaal zo zwelgen in de zonde. Oh, je komt er tegen. Maar de meerderheid om ons heen, die probeert vaak zo rechtvaardig mogelijk en zo eerlijk mogelijk te leven. Dat is de situatie. En over die mensheid wordt gesproken in Romeinen 5, 6, 7, 8. En daarvoor in Romeinen 1 tot en met 5, ja, daarvoor wordt er gesproken over de mensheid, gezien door die dispensationele bril, verbonden met Babel, die zich verliest in het dienen van het beest, het schepsel, en die een beeld van het beest opricht. Het mag duidelijk zijn dat we ons hier bevinden in de tijd die direct voorafgaat aan Christus' wederkomst. De Sintelleia van de Aion. Meestal wordt dus Romeinen 1, dit gedeelte wat we lazen, betrokken op heel de mensheid door alle eeuwen. Maar ik geloof dus dat Paulus hier, vanuit Romeinen hier, beschrijft hoe het volk van Israël samen met de 10 volken in de Ecumene in de eindtijd voor een hele duidelijke keus zullen worden geplaatst, en dat er sommigen zijn die de waarheid moedwillig verwerpen. Moet je het oog verliezen dus dat Paulus zijn deze brief, deze Romeinenbrief schreef terwijl hij de wederkomst van Christus verwachtte. Hij verwachtte die Sintelleia van de Aion. Hij verwachtte dat spoedig, voordat Christus weder zou komen, dat laatste uur zou komen. Hij schrijft daarom ook in Romeinen 13, en dat kan je niet loslaten uit die brief, Romeinen 13 vers 11, Romeinen 13 vers 11, daar heeft hij het over de tijd ook waarin die Romeinen 1 schrijft. Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken, want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht is ver geworden, de dag is nabij. Laten we dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts. De nacht is ver geworden, zegt hij. De dag is nabij. Je ziet, hij verwacht een zeer spoedige vervulling van al die profetie die te maken heeft met die voleinding van de Aion. Waarin de Antichrist zich openbaart en waarin ook uiteindelijk Christus komt, nadat alle gebeurtenissen van openbaring in die laatste uren hun beslag hebben gehad. Als je naar zijn eigen bediening kijkt, dan was hij van al die apostelen, stond hij er als het ware als een aparte apostel naast. Hè? Je had die 12, en die 12 kwamen helemaal niet eigenlijk tot die verkondiging naar al die volken, toch? In de Ecumene. Die 12 niet, maar hij wel. En hij zegt, ik ben een ontijdig geborene. Ja, hij had eigenlijk in de toekomst geboren moeten worden. Hij is eigenlijk een getuige van die 144.000. Een ontijdig geborene. Die al deels, want het is maar gedeeltelijk, dat hij een voorsprong neemt op de gebeurtenissen alsof Israël tot geloof en bekering zou komen. Of niet? Ja. Maar zo gaat hij naar die volkeren toe. En daarom schrijft hij ook, omdat hij in het beeld die bediening ook van hem ook uitvoert. Schrijft hij in Romeinen 15 in vers 9. En dat zit gewoon aan zijn bediening vast toen de tijd. Romeinen 15 vers 9. En let dan op de heidenen en steeds op Israël. En dat de heidenen God ter wille van zijn ontferming gaan verheerlijken. Gelijk geschreven staat, daarom zal ik u loven onder de heidenen en uw naam met snarenspel prijzen. Dat verwacht hij. Dat hoopt hij. Apostel Paulus zo uit. Wat hoopt hij? Dat de heidenen God ter wille van zijn ontferming gaan verheerlijken. Ja, de ontferming van God. Over wie die ontferming van God? Nou, over wie denkt u? Over het volk van Israël. We hebben vanmorgen gelezen, hè, in Jesaja 54 dat gedeelte over die verlaten vrouw. En aan het einde staat er dat die losser van Israël, dat de Heere de losser is van Israël. En dat hij zich weer over die vrouw zal ontfermen. Dat de heidene God ter wille van zijn ontferming, en hij haalt die notabene Jesaja aan, gaan verheerlijken. Daarom zal ik u loven onder de heidenen en uw namen snarenspels prijzen. Maar het gaat nog verder. En verder zegt hij, verheugt u heidenen. Punt. Nee, verheugt u heidenen met zijn volk. Met Israël. En verder, loopt al gij heidenen de Heere. En laten alle volken hem prijzen. En verder zegt Jesaja, komen zal de wortel van Izaï. En hij die opstaat om over de heidenen te regeren. Op hem zullen de heidenen hopen. Hier zie je het. Die heidenen hopen. Die hopen op de wederkomst van Christus. Die hopen dat hij over hun gaat regeren. En welke heidenen zijn dat? Nou, dat zijn die heidenen van al de volken in die ecumene. Aan wie dat evangelie van het koninkrijk is gepredikt. Die gedoopt zijn in de naam des Vaders, des Zoons en de Heilige Geest. Die juichen, die verheugen zich tezamen met het volk, met Israël. Want God zich over zijn volk ontfermt. Rugama. Ontfermen. In plaats van logurama. Ami. In plaats van loami. En met deze hoop, let wel, met deze hoop, is Paulus vervuld. Want je leest in vers 13. De God nu der hopen vervullen u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht des Heilige Geestes. In welke hoop? Nou, die hoop die hij net behandeld heeft en aangehaald heeft uit de profeten. De hoop dat God zich over zijn volk zich zal ontfermen. De hoop van de heidenen. Dat Christus zal wederkomen en ook over hen zal regeren. Ja. 10 volkeren die de Heere zullen kennen, die hun erfdeel niet zullen ontvangen, maar hun erfdeel zullen beërven. Ja. Waar de Heere ook voor hen de Messias zal zijn. We moeten dus oppassen. Romeinen 1 vers 18 tot en met 23 te plaatsen in de tijd van vandaag. En daarmee de mensheid, onze buurman en onze collega, zeg maar te beschuldigen. Met de mensheid handelt God in Romeinen 5. en in Romeinen 5 hebben gelezen dat een aanzien van die mens geschreven staat, en ik lees het nogmaals, Romeinen 5 vers 18. Romeinen 5 vers 18. Derhalve gelijk het door één daad van overtreding, die daad van Adam, voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, de dood, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid van Christus, de tweede Adam, voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens, Adam, zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden. O, staat daar allen? Daar staat geen allen. Waarom staat nou in dat ene vers allen en in dat vers ernaast zeer velen? Nou, wie heeft toch ook de geest, niet waar? Daar komen we in de toekomst wel op terug. Maar ik kan u wel vertellen, ja, de zijk is helaas een gedeelte, die valt af. Het zaad van de, het altijd valt het zaad van de slang af. Want de toorn, Romeinen 1 vers 18, want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen. Nee, die toorn van God openbaart zich niet over alle mensen. Helemaal niet. Die toorn van God komt alleen over mensen die wat doen. Die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Maar dan moet je die waarheid wel kennen. Anders kan je hem nooit ten onder houden. Die waarheid moet je dan wel eerst gepredikt zijn. Anders kan je die waarheid nooit ongehoorzaam worden. We bevinden ons hier duidelijk in de voleinding van de aion. In de eindtijd. Dat wordt nog veel duidelijker als je Romeinen 1 gaat vergelijken met Thessalonicenzen. En u moet uw hand dus houden bij Romeinen 1. En dan gaan we steeds parallelteksten lezen, zowel in Romeinen 1 als in de Thessalonicenzenbrief. Ik heb het makkelijk, want ik heb het opgeschreven naast elkaar. En u moet steeds links en rechts kijken. Romeinen 1, eerst maar de eerste parallel. Romeinen 1 vers 18 gaan we vergelijken met 2 Thessalonicenzen 1 vers 7 en 8. 2 Thessalonicenzen 1. De tweede Thessalonicenzenbrief, eerste hoofdstuk vers 7 en 8. Nou, dan lees je in vers 18 van Romeinen 1. Want toorn van God openbaart zich van de hemel. Heb je daar eens op gelet? Toorn van God openbaart zich van de hemel. En dat lees ik in Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen 1 vers 7. Bij de openbaring van de Heere Jezus van de hemel, met de engelen zijner kracht in vlammend vuur, als hij straf oefent, enzovoort. Oh, daar komt hij, van de hemel. Wie toornt, volgens openbaring? Het lam, het is de toorn van het lam. De grote dag van hun toorn is gekomen, en wie kan bestaan? En wie toornt er? Christus toornt. Want toorn van God openbaart zich van de hemel. Romeinen 1 vers 18. En wanneer openbaart die toorn van God zich van de hemel bij de openbaring van de Heer Jezus Christus van de hemel. Als hij straf oefent met vlammend vuur. Nog een parallel tussen Romeinen 1 vers 21 en 2 Thessalonicenzen 1 vers 8. Zo'n beetje dezelfde tekst. Eerst maar dan Romeinen 1 vers 21. Immers, hoewel zij Jezus niet gehoorzamen. Oh, dat hadden ze makkelijk kunnen doen. Maar ze willen God niet kennen. En ze willen het evangelie niet gehoorzamen. Eigen wijzers. Romeinen 1 vers 32. Gaan we vergelijken met 2 Thessalonicenzen 2 vers 12. 2 Thessalonicenzen 2 vers 12. Eerst maar Romeinen 1. Jezus niet gehoorzamen. Oh, dat hadden ze makkelijk kunnen doen. Maar ze willen God niet kennen. En ze willen het evangelie niet gehoorzamen. Eigen Jezus. Romeinen 1 vers 32. Gaan we vergelijken met 2 Thessalonicenzen 2 vers 12. 2 Thessalonicenzen 2 vers 12. Eerst maar Romeinen 1 vers 32. In vers 32 staat: immers, hoewel zij de rechteis van God Jezus niet gehoorzamen. Oh, dat hadden ze makkelijk kunnen doen. Maar ze willen God niet kennen. En ze willen het evangelie niet gehoorzamen. Eigen Jezus. Romeinen 1 vers 32. Gaan we vergelijken met 2 Thessalonicenzen 2 vers 12. 2 Thessalonicenzen 2 vers 12. Eerst maar Romeinen 1 vers 32. In vers 32 staat: immers, Jezus niet gehoorzaam. Oh, dat hadden ze makkelijk kunnen doen. Maar ze willen God niet kennen. En ze willen het evangelie niet gehoorzamen. Eigen Jezus. Romeinen 1 vers 32. Gaan we vergelijken met 2 Thessalonicenzen 2 vers 12. 2 Thessalonicenzen 2 vers 12. Eerst maar Romeinen 1 vers 32. In vers 32 staat: immers, hoewel zij de rechteis van God niet kenden, namelijk, oh nee, dat zeg ik weer fout, hè. Immers, hoewel zij de rechteis van God kenden, dat heb je het weer, namelijk dat zij die zulke dingen bedrijven, wat voor dingen? Nou, afgoderij. En alles wat er verder dan door afgoderij en zo'n beeld aanbidden, wat eruit voortkomt, de dood verdienen, doen zij het niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven. Hun bijval. Ze vinden het prachtig als jij dat ook doet. Ze kenden de rechteis van God. Het was niet zo dat ze dat niet wisten. Nee, dat kenden ze. En ze weten dat als je dat doet, dat je dan speelt met vuur, dat je aan de dood verdient. Maar ze doen het niet in zichzelf, maar schenken ook een bijval nog aan wie ze bedrijven. En dat lees je in 2 Thessalonicenzen 2 vers 12. Opdat allen worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Ze hebben dus er een welgevallen in. In het Grieks is dat hetzelfde. Een welgevallen hebben en hun bijval schenken aan wie ze bedrijven. Hun bijval, hun welgevallen. Ze hebben er een welgevallen in. Ze vinden het geweldig. Ze vinden het prachtig. Ja. Wat doen ze in Romeinen 1 vers 25? Wat hebben ze nou eigenlijk gedaan? Nou, ze kenden die waarheid van God. Volgens 2 Thessalonicenzen 2, die kenden ze die waarheid, maar die waarheid hebben ze niet aanvaard. Die waarheid hebben ze niet willen geloven. En wat hebben ze met die waarheid gedaan, volgens Romeinen 1 vers 25? Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen. Dat doen ze. De waarheid van God vervangen door de leugen. Willens en wetens. Moedwillig. Ze kennen de rechteis van God. Ze weten, ze spelen met vuur. Dan lees je in 2 Thessalonicenzen 2, vers 10, tweede hoofdstuk vers 10. Omdat zij de liefde tot de waarheid, daar heb je diezelfde waarheid, van Romeinen 1 vers 25, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden, overigens over, zegt Paulus, daar kunnen ze eigenlijk, hadden eigenlijk allemaal behouden kunnen worden. Als ze maar die waarheid hadden aanvaard, maar dat hebben ze niet gedaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor ze hadden kunnen behouden worden. En wat doet dan God op het eind? God zei ooit iets tegen Farao: laat mij voltrekken. Hij deed het niet. Oké. Mozes en Aaron gaan erheen, doen een teken. Mozes en Aaron gaan er naartoe, doen een teken. Voor zijn ogen. God. Geweldig. Farao denkt, ja, moet eigenlijk toch wel gehoorzaam worden. Maar hij doet het weer niet. En ze gaat er maar door. De ene plaag en de andere plaag. Het ene teken naar het andere teken. Dan krijg je de eindtijd weer. Allemaal tekenen. En wat doet God op het laatst met Farao? Hij verhardt op een gegeven moment zijn hart. En dat is wat hij hier doet. Wat hier ook gebeurt. En daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven. Op een gegeven ogenblik houdt de Heer het voor gezien. Houdt de Heer daarmee op. En zegt, en nou zal je ook. En dan geef ik je nog een zetje ook. Nou geloof je maar de leugen. Nou is het over. Ik ben heel lachmoedig. Ik ben heel langzaam komen tot toorn. Maar weet je, als die toorn komt. En op een gegeven moment komt die toorn. En die bewerkt die dwaling. Zij de leugen geloven. Romeinen 1 vers 25. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen. 2 Thessalonicenzen 2. Diezelfde waarheid en leugen. Omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, zendt God hun een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven. Wat doen ze in Romeinen 1 vers 25? Wat is hem aan te rekenen in Romeinen 1 vers 25? Nou, dat ze het schepsel vereren en dienen boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Dat hadden ze moeten doen. Maar wat doen ze? Ze hebben niet de schepper vereerd en gediend, maar het schepsel. En wie dienen ze? En wie vereren ze? De zoon des verderfs. En daarom lees je in 2 Thessalonicenzen 2 vers 3. Eerst moet de afval komen. En dat is deze afval die we bespreken. De afval onder de gelovigen in Israël en daarbuiten in de ecumenen. Eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren. Wie is dat? De zoon des verderfs. De tegenstander. Die zich verheft tegen al wat God als voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel God zet, om aan zich te laten zien dat hij een God is. En hem dienen ze, en voor hem bouwen ze een beeld, en zetten ze in die tempel, en voor dat beeld buigen ze neder. Ze vereren en dienen het schepsel. Die vereren ze. En zo laat de zoon des verderfs zich ook vereren. Romeinen 1 vers 23 staat nog. En ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels en van viervoetige en van kruipende dieren. Ja, wat vervangen ze? Ja, de majesteit van God voor een beeld. Voor een afgodsbeeld. Nou, dat is wat Israël dus ook doet. Hier in 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 en 4. In die tempel. Als je dat gaat vergelijken met Matthäus 24 vers 15. En ook nog met Daniel 9 vers 27. En al die tekstplaatsen die allemaal gaan over het plaatsen van dat beeld van het beest in de tempel. Dat vervolgens verwoesting brengt. En de Thessalonicenzen wisten waar ze over spraken, want we hebben gelezen hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en uit de hemel zijn zoon te verwachten, die hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Het einde hiervan is dat God het inderdaad opgeeft. En dat je leest in Romeinen 1 vers 24, daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat wij hen het lichaam onteerd wordt. God geeft ze over in een hartstocht. Ze komen in die afgoderij. Lezen dat er hartstochten bij zijn. Ja, dat lees je ook in Openbaring, in die hele vereering van het beeld. Er komen hartstochten vrij. Onreinheid. En vaak zie je ook in het verleden, in de wereldgeschiedenis, dat altijd die afgoderij en die hele tempeldienst die er omheen was, dat er heel veel prostitutie, tempelprostitutie bij te pas kwam, allerlei onreinheid, waar in Romeinen 1 nog uitgebreid wordt ingegaan op liefde tussen vrouwen, liefde tussen mannen, als je dat tenminste liefde kan noemen. En dan staat er in 1 Thessalonicenzen 4, de eerste brief, als je het vergelijkt, de eerste brief van Thessalonicenzen, hoofdstuk 4, vers 5, tot en met vers 7, daar kom je ook diezelfde hartstochten en die onreinheid, kom je daar tegen. Het is juist een oproep aan de Thessalonicenzen om zich daar niet aan over te geven. Niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, staat er. In vers 5. En verder in vers 7. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid. Het hele gedeelte hier van 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4 gaat helemaal over die situatie. Om je juist niet daaraan over te geven. Niet daaraan mee te doen. En moet je ook zien, samen met die twee brieven, die 2 Thessalonicenzen brieven, dat die dus eigenlijk slaan op die tijd van de afval. Op die tijd van die oprichting van het beeld van het beest. En dat dus ook Romeinen 1 daarmee te maken heeft. Want zowel dus Romeinen 1 en heel de Romeinenbrief als de 2 Thessalonicenzen brieven, die kijken dus naar die eindtijd, naar de voleinding van de aion. Die kijken naar die uren der verzoeking. Die laatste uren van 3,5 jaar die over heel de oecumene en het land komt. Ja. Hoeveel tijd heb ik nog?
20 minuten.
Nog 20 minuten voor. Nog kwart voor? Oké. Goed, u moet, en misschien is dat wel eens goed om te zeggen, dat heb ik vanmorgen ook eigenlijk al aangestipt, dat in de aanloop naar die uren der verzoeking toe, die dus over de gehele oecumene komt, en laten we die tekst maar eens opzoeken in Openbaringen 3. Dat die zoon des verderfs dus steeds meer macht krijgt in het Midden-Oosten. Openbaringen 3 vers 10, daar vind je die tekst over de uren der verzoeking. Openbaringen 3 vers 10. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking, die over de gehele wereld, de oecumene, komen zal om te verzoeken, en ik krijg die uitdrukking weer, hen die in het land wonen. Ik kom spoedig, houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Maar je moet uitkijken. Je bent tot geloof en bekering gekomen als Jood. En dan moet je nog oppassen ook, dat niemand je kroon neemt, want dat kan gebeuren, hè? Als je volhardt tot het einde, dan mag je met Christus als koning heersen, staat er in Openbaringen 20. Hoe lang? 1000 jaar lang. Maar je moet oppassen in die tijd dat niemand je kroon neemt. Ik kom spoedig. Nou, het valt niet mee, want ja, er staat in vers 9, zie, ik geef sommigen uit de synagoge der Satans. En dat is die situatie. Dat is hun leerschool. Daar komen ze vandaan. En het lijkt net echt, hè, dat evangelie wat er verkondigd wordt in de oecumene en in het land. dat er een Messias is die een vrederijkje opricht met steun van Babel. Zie, ik geef sommigen uit de synagoge des Satans van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zeg je, ja, maar ik ben Jood. En ook inderdaad, als je naar het paspoort kijkt, hè, het zijn Joden hoor. Maar Christus zegt, het zijn geen Joden. Waarom zijn het geen Joden? Omdat ze hun hele Joods zijn verloochenen. Omdat ze achter een valse Messias aanhollen en gecharmeerd geworden zijn van een vals evangelie. Ja, Israël zal gecharmeerd worden van die dictator die opereert dus met de steun van Babylon. De hoer zit op zijn rug. Hij draagt de hoer. Het beest draagt in Openbaring 17 de hoer. En zelfs Johannes, eigenlijk die verwondert zich daarover hoe dat mogelijk is. En de engel waarmee hij spreekt in Openbaring 17, die legt het aan hem uit. Nou, het evangelie wat Babylon dus verkondigt, is dus de leugen. Een leugen die een einde lijkt te maken aan alle geschillen die er tussen de landen in het Midden-Oosten al eeuwenlang zijn. Hij is de nieuwe vredevorst die Babylon naar voren schuift. En ze prediken dus een vals evangelie dat sprekend lijkt op het evangelie van het koninkrijk dat die 144.000 hebben verkondigd. Als dan de Heer Jezus Christus lang op zich laat wachten en iemand daar is die beweert de Messias te zijn en die met hulp van buiten, van Babylon, van Europa, Oost en West, het voor elkaar krijgt om de geschillen op te lossen tussen de volkeren, ook al moeten ze daardoor de islam en het jodendom en het christendom en alles wat er in de Koran staat en in de Bijbel staat en het Oude Testament staat, maar een beetje door elkaar heen husselen en een soort moderne evangelie van maken, ja, dan is het voor Israël straks heel aanlokkelijk om deze Messias te volgen en dat verbond aan te gaan wat wordt aangeboden, wat Daniel noemt het verbond met de hel. Een monsterverbond. Ze gaan dat monsterverbond aan. En je ziet dat, ondanks dat ze worden gewaarschuwd door de Heere die zijn profeten zendt, die getuigen ook, die optreden onder het volk, zoals een Mozes en Elia, die met heel veel tekenen komt, die twee getuigen treden op en die waarschuwen en waarschuwen het volk dat eerst om de prediking van de Elia notabene tot geloof gekomen is en de Messias verwacht. En de verstandigen onder het volk laten Israël zien dat hen zand in de ogen gestrooid wordt. En hoewel zij dus God kennen en de rechteis van God kennen, erkennen ze niet dat in feite deze twee getuigen de waarheid spreken. Ze geloven de waarheid niet. Ze hebben een welgevallen in de ongerechtigheid. Ze zijn er helemaal wild van. Staat er door meenemen. En ze krijgen de leugen lief in plaats van de waarheid. Ja. Daardoor helaas moet je zeggen, doordat zij zich zo wijden en vereenzelvigen en zich wijden aan het beest en aan de draak en het beest door het beeld aanbidden en uiteindelijk daardoor de draak aanbidden, hè, want dat is de situatie, zoek maar eens op, in Openbaringen 13, want dan leiden deze Joden die de anderen verleiden, hè, die uit de synagoge des Satans komen, die verleiden de anderen daartoe. Dan lees je in Openbaringen 13, vers 3. Dat is helemaal een showtje, joh, die wordt weggegeven. Openbaringen 13 vers 3. Dan gaat die antichrist nog een, zogenaamd nog dood ook. Hij doet Christus nog daarna ook, alsof hij de verlof, alsof hij eeuwig leven kan schenken. En ik zag een van zijn koppen. Ja. Dan maar 13 vers 1. En ik zag uit de zee een beest opkomen. Hij komt dus uit de volkerenzee. Uit, niet uit Israël zelf. Die tweede, dat tweede beeld, die komt uit de aarde. Of letterlijk, die komt uit het land. De valse profeet komt uit Israël voort, maar de antichrist komt uit die 10 volkeren voort. En ik zag uit de zee een beest opkomen met 10 horens. Die 10 horens hebben we gelezen, dat zijn 10 koningen. Of 10 koningschappen. Hè? Die 10 volkeren uit het Midden-Oosten. Maar hij heeft 10 horens en 7 koppen. Ja. Waarom nou 7 koppen? Nou, 3 hebben het loodje moeten leggen, of niet? Ja, 3 koppen. En op zijn hoorns 10 kronen. Ja, dat is het. Een hoorn is een kroon. Een kroon van een koning. En op zijn koppen namen van godslasteringen. En dan krijg je een beschrijving van heel het beest wat overeenkomt met Daniel. En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk. En zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En wat staat er? En de draak, en die is de draak in Openbaringen 12 wat daarvoor afgaat. Dat is niemand minder dan Satan. Dat is de duivel die op de aarde is geworpen, op het land is geworpen. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Dus aan wie ontleent hij zijn macht? Aan wie ontleent hij zijn troon? Door wie ontvangt hij dat? Door Satan zelf. Hij als ware is Satans zoon. Net als Christus de zoon van God is. Is hij in feite de voortkomeling. De zoon des verderfs. Vers 3. En ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond. Daar aapt hij Christus na. En zijn dodelijke wond genas. En dan staat er niet. En heel de aarde ging het beest met verbazing achterna. Nee, heel dat land ging het beest met verbazing achterna. Nou, dan zijn de Joden compleet verkocht, hoor. Dan hollen ze er helemaal achteraan. En zij, let op, en zij aanbaden de draak, dat is Satan, omdat hij aan het beest, hè, die zoon is verderfs, de macht gegeven had. En zij aanbaden het beest, zeggende, wie is aan het beest gelijk? Nou, je ziet dat men komt dus uiteindelijk tot de aanbidding via dat beest, tot aanbidding van Satan. Dat is de situatie. Ja, God laat hen los. God stuurt een dwaling. Dat zij de leugen geloven. In feite verhardt God na een lange tijd van langmoedigheid hun hart. Hij geeft ze over in een verwerpelijk denken. Hij geeft ze over in hun hartstochten. En zo komen ze tot een afschuwelijke afgoderij, waarin ze zichzelf helemaal verliezen, waarin ze uiteindelijk zelfs hun lichamen onteren. Ja, als je het allemaal vergelijkt met Openbaring, dan mag heel duidelijk zijn dat zowel Romeinen als de Thessalonicenzen in feite in dat plaatje thuis horen, waar je ziet dat in de volleinding van de Aion deze dictator langzamerhand macht krijgt. Vanwege dat Satan hen daarvoor de gelegenheid geeft, de troon geeft, de kracht geeft en de macht geeft. Je ziet hier hoe langzamerhand het geheimnis van de wetteloosheid zich openbaart. Hoe Satan door een politieke carrière in het Midden-Oosten steeds meer macht krijgt. Met hulp van Babel. Toch gaat het op een gegeven ogenblik mis. Want het is zo dat God zelf in dat hele samenspannen van Babylon met het beest een spaak in dat hele satanische systeem geeft. Want hoe steekt God er een spaak in? Wat doet God? Nou, je leest in Openbaringen 17 over die 10 horens. in vers 12, Openbaringen 17, vers 12. En de 10 horens, ja, die op de kop zaten van het beest, en die 10 horens die gij zaagt, zijn 10 koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar 1 uur ontvangen zijn macht als koningen met het beest. Nou, dat is prachtig, niet? We hebben al vanmorgen gezien dat die 10 koningen lange tijd dus helemaal geen koningschap hebben ontvangen, helemaal geen macht hebben, eigenlijk onder controle staan van Babel, die hier iedereen dronken voert. Maar 1 uur, daar hebben we al van gezien, dat is de laatste uren, dus die laatste 3,5 jaar, ontvangen zij macht als koningen met het beest. Deze zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. Deze zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam zal hem overwinnen. Want hij is de Heer der Heren en de Koning der Koningen. En zij die met hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. En hij zei tot mij, de water die gij zaagt op de hoer gezeten is zijn natiën en menigte en volken en talen. Hier zie je dat Babel, of Babylon, hij zit waar? Nou, bij de natie, menigte en volken en talen. Ja, dat is universeel. Die feiten zijn dat de Verenigde Naties, om het zo maar te zeggen. Ja. Daar zit hij bij. De Verenigde Naties, die brengen Babel, die stad Babylon voort. Om de middel van Babylon, nou eigenlijk, ik zal hem op zijn Holland zeggen, dat gesodemieter het Midden-Oosten ten einde te maken. En te zorgen dat daar rust en orde in het Midden-Oosten komt. Maar dan staat er, lange tijd gaat dat goed. Hè? Lange tijd gaat dat goed. Je ziet ook dat tussen de hoer, Babylon en dat beest, dat er zo'n samenwerkingsverband is, want ja, de een die zit op de ander, want je leest in vers 7, als Johannes in vers 6 zegt, en ik verbaasde mij toen ik haar zag, met grote verbazing. En staat er in vers 7, en de engel zei tot mij, waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen, en van het beest met de 7 koppen en 10 horens dat haar draagt. Hij verbaast zich over die samenwerking tussen dat beest en Babel. Hoe kan nou eigenlijk die Verenigde Naties, de hele, eigenlijk de complete westerse samenleving, zich zo ook in de muren laten leggen, dat zij een stad Babylon in het Midden-Oosten niet alleen bouwen, maar dat ze daarna als het ware gaan blindvaren op een koning die daar opkomt in het Midden-Oosten, een van de 10, een kleine hoorn, een onbeduidend figuur, zegt Daniel, waarvan niemand had gedacht dat hij koning zou worden. Die krijgt een politieke carrière waardoor, omdat er een Satan achter hem staat die daarom voor zijn troon geeft, macht geeft en grote kracht geeft. Daardoor komt hij op. Dan gooit hij nog eens 3 koningen uit het zadel. Zo vestigt hij zijn macht. Daarom blijven er van die 10 horens, heeft het Midden-Oosten maar 7 koppen. 7 kopfiguren die daar een rol spelen. Maar hij is dan op een gegeven moment de leider daarvan. En Johannes die verbaast zich ervan. Hoe is het mogelijk dat in feite de geciviliseerde westerse samenleving zo kan gaan vertrouwen op de zoon des verderfs om de rust in het Midden-Oosten en met Israël te brengen. En dat allemaal ook nog eens zo te stimuleren. Hoe kan het christendom van Europa zo ver komen dat we zeggen, nou ja, laten we toch met jodendom en het christendom en de islam in één grote beker gooien, joh, en de hele boel door elkaar mengen, want dat is het antwoord voor het Midden-Oosten en voor Israël. Maar daartoe komt in feite die wateren, die Verenigde Naties, de stad Babylon wel toe. Dat is in feite de verschrikkelijke leugen
ingeblazen door de duivel.
Die ze zullen verkondigen. Ja, lange tijd gaat het goed. Tussen Babylon en de opkomst van het beest. En het beest wordt krachtiger en krachtiger en krachtiger. Maar wat denkt u? Dat al die Arabische volkeren in het Midden-Oosten. En noem ze allemaal maar op daar, hè, in het Midden-Oosten. Dat die blij zijn met die inmenging van buiten. Wij zijn met die, denkt u dat die Irakezen zo blij zijn met die Amerikanen, die Engelsen en die Nederlanders die er allemaal lopen? Hè? Denkt u dat nou echt? Helemaal niet. Dat zit te broeien. En dat blijft broeien. Dat blijft broeien. En wat doet God? God maakt daar gebruik van. Want dan staat er in vers 16. En de 10 horens die gij zaagt en het beest, deze zullen de hoer haten. Dat is de situatie. Die 10 koningen, die 10 volkeren, samen met het beest, die zullen de hoer haten. En zij zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Want God heeft het een. Want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eens gezin te doen. En een koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden Gods zullen volleindig zijn. En de vrouw die gij zaagt is de grote stad die het koningschap heeft over de koningen van het land Israël. Dat is die situatie. Dus God steekt in feite op een gegeven moment een spaak in het satanische wiel. Lange tijd gaat het goed. Het beest draagt de vrouw. En oh, ze kunnen ze goed met elkaar vinden. En oh, het ziet er zo mooi uit in het Midden-Oosten. En oh, de kooplieden, niet der aarde in Openbaring 18, maar de kooplieden van het land en alle andere kooplieden in de wereld. Oh, ze zijn zo blij. Oh, ze zijn zo blij. Want het gaat economisch zo voor de wind. Geen beurskrach hoor, het gaat allemaal fantastisch. Zakkenvullerij. Tot en met. De kooplieden zijn o zo blij. Totdat dat hele Midden-Oosten met het beest onder aanvoering de hoer zo haten dat ze naar de stad optrekken en haar verwoesten. Want zij verwoesten notabene Babylon. Het beest gooit de hoer van zich af en vertrapt er. Ze wordt naakt. Ze maken haar berooid. Ze eten haar vlees. En ze verbranden haar met vuur. Ja, dat is een oordeel van God. Indirect, hè. Zo gebruikt God vaak. Door verwarring dan te stichten in zo'n satanisch systeem dat vanzelf in duigen valt. Kan niet blijven bestaan. Ja, zo trekt dus God op in de voleinding van de Aion. En als ook die 10 volkeren samenspannen met het beest tegen de wederkomende Christus samen met de koning van het land. Maar broers en zusters, dat loopt verkeerd voor ze af. Heel het zaad van de slang delft het onderspit. Zowel in de Oecumene als in het land Israël. Zij die nog leven worden verzameld en het onkruid wordt geworpen in de vurige oven. De pool des vuurs. Degene die bij de wederkomst van Christus de dood vinden, dat zijn al die levensscharen die ze allemaal verzameld hebben. In die slag van Armageddon, daar zie je later van dat zij die tot het volk Israël behoren, die overige doden, daar voor die grote witte droom staan. En daar zullen worden beoordeeld. De boeken gaan open. De boeken gaan open. Het boek des levens gaat open. Ja, want laten we eerlijk wezen, die eindtijd, hè? Stel dat u nou een Jood bent en dat de Heer aan u schrijft, ja, maar er zullen komen een aantal uit de synagogen des Satans, die zeggen dat ze Joden zijn en ze zijn het niet, hè? En je komt in een uren der verzoeking, de grote verdrukking, een verdrukking zoals die niet geweest is in heel de westelijke geschiedenis. En daar krijg je mee te maken. Ja, de Heere die biedt je een uitkomst uit de uren der verzoeking, want hij opent een deur. Op het moment dat het beeld wordt opgericht, opent hij een deur.
En Israël kan vluchten buiten, het geloven overblijft, kan vluchten buiten het gezicht van de slang. Maar stel je woont in het noorden en je bent niet op tijd. Stel je bent hartstikke zwanger, 8,5 maand, met zo'n buik, ben je dan op tijd? Stel dat je een baby hebt die je moet zogen. Daarom zegt Christus, wee de zwangere, wee de zogende in die dagen. Hij zegt, bid er ook voor dat hartstikke dichtbij is, dat je maar een sabbatsreizer hoeft af te leggen tot die geheime deur die Satan niet kan zien. En dat je in de woestijn onderhouden wordt, 1260 dagen lang. Maar stel dat je te laat bent. Stel dat je moet kiezen. Wat kiezen we dan? Wat kiest de Jood dan? Als de guillotine er staat, aan de ene kant, of het beeld aan de andere kant, en dat jij mag kiezen, wat doe je dan? Oh, er zullen er zijn die sterk zijn in het geloof. En wat verkiezen ze? Dan maar het schavot. Maar er zijn er ook die zwak zijn in het geloof. Die honger lijden, omdat ze niet kunnen kopen en verkopen. En die kiezen voor het beeld, in vredesnaam. Die doen maar mee alsof. Gaan van onder. Dat zijn die overige doden. En Christus zit daar in alle rust. In Openbaring 20 op de grote witte troon. En de overige doden van Israël komen voor hem. En het boek des levens gaat open. En de boeken gaan open waar hun werken in beschreven zijn. En er wordt gekeken, is die uit het boek des levens gewist? Is dat terecht dat hij gewist is uit het boek des levens? Staat hij er misschien toch niet in? Waarom is hij gewist uit het boek des levens? Waarom had hij eeuwig leven niet blijvend in hem? Wat is er aan de hand? Wat waren de omstandigheden? Zo beoordeelt in alle rust de Heer Jezus Christus ieder individueel. Als je niet gevonden werd in het boek des levens, wat is er dan? Dan ben je zaad van de slang. En dan word je geworpen in de poel des vuurs, waar daarvoor als Satan ingeworpen is. En hij is daarin teniet gedaan. En hij werd niet meer op aarde en in de eeuwigheid meer gevonden. Ze gaan verloren. De volgende keer gaan we daar de schuld van. Maar dat soort woorden. Wat is dat nou? Verloren gaan. En hoe moeten we dat nou allemaal lezen? Dat gaan we de volgende keer doen. Amen.